Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Je verbaast je erover hoeveel mensen door elkaar heen gaan praten, zelfs al ben je met z'n tweeën.
Ja.
Ja. Dat gaat
nou,
heel
we kunnen
snel.
Er een sport van maken, omdat het...
Nee, dan hebben we wel een probleem trouwens. Want dan gaat het volume van alle drie omlaag. Dat is nog een foutje in de software.
Ah.
Als we allemaal door elkaar heen praten, dan gaat het volume door...
Is het, blijft het omlaag of is
nee,
het
die dan gaat dan weer omhoog terug. Ja, ja. Maar dus dat moeten wij met, wat is het? Ophonic, denk ik. Dat wij gebruiken toch? Audio. Of is het Audacity dan? Nee, met Ophonic. Dus die trekt hem dan wel weer een beetje recht.
Nou, ik haal hem eerst door Reaper en dan ga ik met al die trekjes aan de gang. Maar voor het zover is, moeten we eerst een aflevering opnemen.
Ja, laten we dat eens doen.
Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Floris.
En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Sebas van den Brink. En Sebas is eigenlijk ook Studio Legenda. Want Studio Legenda maakt en verkoopt plattegronden, kaarten, posters, prenten. En volgens zijn eigen website is Sebas een ontwerper, een art director zelfs. Maar vooral een jack of all trades. Nou, wie wil dat nou niet zijn? En er is ook een kans dat je zijn werk al hebt gezien, maar dat je dat nooit door hebt gehad. Hij heeft namelijk logo's ontworpen, gebruiksinstructies geschreven en te veel animaties om op te noemen. Maar misschien wel zijn grootste prestatie en degene waar je hem het best van kan kennen is een snelweg metrokaart. U hoort het goed, een snelweg metrokaart. En dat is een kaart die eruit ziet als iets dat een groot uitgevallen metrostelsel zou kunnen zijn. Maar juist alle snelwegen in Nederland, inclusief alle afslagen... Ja, in beeld heeft gebracht. Nou, dat moet een heel monnikenwerk zijn geweest. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar Sebas, op je website staat dat je al van kinds af aan een ontwerper wilde worden. En ik vraag me eigenlijk af, wat is een ontwerper in jouw ogen?
Goeie vraag.
Kunt er alle kanten mee op.
Ja, dat is lekker breed. Een ontwerper is iemand die problemen oplost, eigenlijk. En vaak daarvoor... Ja, dat klinkt heel lullig.
Nee, is leuk.
Maar dat is ook. Maar een ontwerper werkt wel binnen een bepaalde ruimte. Met bepaalde bouwblokken, met bepaalde tools. Dus mijn hoofd is een ontwerper ook bijvoorbeeld een wiskundige. Weet je wel, die een probleem moet oplossen. Die werkt met stukjes wiskunde. Die werkt met formules en mogelijkheden.
Ja, maar zo kan ik van bijna elk beroep wel iets breeds maken.
Ja, hè? Nou eigenlijk wel. En tekstschrijven wordt vaak ook onder de creatieve beroepen geschaard natuurlijk. Onder de kunsten. Want dat is spelen met woorden. Maar je speelt met woorden, met grammatica. Maar iedereen schrijft.
Ja.
En een tuin. Denk aan je tuin. Een tuinontwerp. Ik bedoel, als jij een
tuin hebt... Het heeft niks met wiskunde te maken.
Nee, maar het is wel ontwerp. Het is wel bouwen. Het is wel, je wil een mooie tuin. Je wilt hem goed aanleggen. Je wilt dat de plant groeien. Je wilt dat het water goed wegloopt. Dus je ontwerpt je tuin. Je bouwt je tuin. Ja. Maar men denkt bij ontwerp natuurlijk vooral aan grafisch ontwerp. Aan architecten en dat soort dingen. Maar volgens mij is dat eigenlijk veel breder.
Ik heb net natuurlijk een hele introductie gegeven. Maar ja goed, je gaat nu eigenlijk heel erg de breedte met wat een ontwerper zou kunnen zijn. We zijn in dit geval ook benieuwd naar jou. Hoe zou jij je voorstellen op verjaardagsfeestjes waar nog niemand je kent? Zeg je dan ook, je kunt een tuin ontwerpen, maar ook wiskunde is... Ja, Sebas, ik sta een biertje te drinken hier. Ja, kom op, voor de dag ermee. Wat doe je nou eigenlijk?
Nou ja, meestal, dat is niet de eerste. Ik ga niet op mensen zeggen, hey, ik ben ontwerper. Weet je wel? En ik gooi mijn haar.
Heb je dit en dat logo wel eens gezien?
Ja, precies van mij.
Ik wou zeggen, dan is het maar goed dat je zulke mooie Valentijnskaarten kunt schrijven. maak je nog kans.
Er is een oude kuppensoep reclame met zo'n François. Hij is designer. En dan heeft hij zo'n spindel kuppensoep. Ik kan die reclame nooit vinden. Mijn tweede naam is François. Dus dan heb ik altijd zo'n... Oh, fuck, ben blij dat ik dat niet ben geworden. ik maak vooral explanations, uitleganimaties eigenlijk. Dat is wel meestal waar ik mee begin, omdat dat is een bulk van mijn werk. En af en toe maak ik inderdaad kaarten, illustraties. En kaarten zijn wel mijn passie eigenlijk. Ja, dat is wel.
Maar even nog scherper, je bent dus ZZP'er.
Ik ben zelfstandige, ja.
Ja.
Ja, zelfstandig ondernemer. Ik vind ZZP een beetje een vervuilde term inmiddels.
Okay. Een beetje geuzennaam.
Ja, een beetje zo van elke postbode is ZZP'er, maar dat ben ik niet.
Nee, ik heb er net nog bijna 3 doodgereden. Dat is een beetje mijn ding als ik door Amsterdam cross.
Oh, je kwam weer Uber Eats tegen of zo.
Maar hoe gaat dat leven in zijn werk? Zit je dan op je kantoortje en de hele dag komen die aanvragen op je af? En je krijgt het maar niet gebolwerkt en ondertussen zweet op je voorhoofd dat je ook nog BTW-aangifte moet doen? Of is het allemaal wat relaxer dan
nee,
dat?
Nee, het is wel wat relaxer dan dat. En dat heb ik ook zelf zo nagemaakt, maar ik doe dit nu 10, 11 jaar. En ik ben er eigenlijk gelijk vanuit de kunstacademie zo ingerold. Ik kreeg vanuit de kunstacademie de vraag van... Hey, Sebas, maak je ook animaties? Want ik ben daar niet mee afgestudeerd. En toen zei ik van, ja, zou ik wel kunnen.
Wie vroeg dat toen?
Een docent van mij, Harold Koopmans was dat. Docent fotografie aan de kunstacademie Minerva in Groningen.
Het is wel gek hè, dat iemand die jou alles moet leren op het gebied van design... dan gaat vragen of je iets al kunt.
Nou, hij was fotografiedocent, dus dat wist hij denk ik niet.
Okay.
Of hij wist het niet zeker. Maar ik was net afgestudeerd met een documentaire... En hij vroeg het gewoon, I guess. Want documentaire maken en uitleganimatie maken is een beetje hetzelfde. Je verzamelt zoveel mogelijk materiaal. En vervolgens maak je daar een samenvatting van. En maak je het mooi. Om het even heel simpel uit te leggen.
Maar sorry, dit was een animatie waar hij om vroeg.
Ja.
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 Okay. Hoe heb je dat aangepakt?
Toen? Ja. Het was voor de Hans Hogeschool Groningen. Waar Minerva onderdeel van is. Kunstacademie Minerva. Niet Leiden, Minerva, die studentenclub daar.
Boeien, ik snap het verschil nog steeds niet. Ga door.
Nee.
Leg ik je nog wel uit.
Ik ging gewoon met die... Er was iemand die had een animatie nodig om een... Wat was het ook alweer? Business case management of zo uit te leggen binnen Hanze. Wat dat precies is. En daar ben ik toen mee in gesprek gegaan. En dan volgde een script. En dan volgde een storyboard. En nou goed, zo een aantal stappen. Ik kan het wel dieper uitleggen, maar... Dat was een heel proces. En omdat ik toen nog niet wist waar ik mee bezig was. Ik kwam vers van de kunstacademie. Weet je, ben ik er, ik geloof, 2 maanden mee bezig geweest. En heb ik iets van €500 aan overgehouden.
Oh.
Dus ja, dan heb je wel zoiets van...
Veel voor een student.
Dat kan beter.
Dat kan beter. Oh, hallo huur. Hallo waterrekening. Dat was wel een leercurve. Maar ik heb het overleefd.
Oké. Okay.
Ja.
Ik ontdek in dit verhaal een beetje de oorsprong van jouw enthousiasme en het feit dat je zegt, nou, ik ben een jack of all trades, dus als iemand vraagt, dan draai ik wel. Tot nu toe kom je daar nog mee weg, zo lijkt het. Hoe is die spanningsboog tot nu? Wat is daar tussendoor allemaal gebeurd?
Van toen tot nu? Die 10, 11 jaar? Nou ja, veel ontdekken. Heel grens ontdekken. Opdrachten aannemen waarvan je denkt van, fuck, dat had ik niet moeten doen.
Wat is de eerste opdracht die je hebt gedaan waarvan je dacht, nu kan ik de huur betalen?
Ik denk dat het... Dat duurde even voordat het gebeurde. En gelukkig had je toen nog de WWIC. Wetwerk Inkomende Kunstenaars. Mm-hmm. Die is inmiddels opgeheven.
Ja, die deed een aanvulling of zo, toch?
Wat zeg je?
Die doen een soort van aanvulling. Op wat je zelf verdient tot aan een bepaald niveau.
Ja, dat was een drempel en een plafond. En als je te weinig verdiende als zelfstandige... dan kwam je er niet voor in aanmerking. En als je te veel verdiende, dan moest je terugbetalen. Mm-hmm. Nou, ik vroeg dat aan en ik ging ermee bezig. En zat ik bij Studio Pats. Toen de tijd in Groningen was een verzamelpand. Dus ik had wat mensen met wat meer ervaring om me heen. En die gaven me ook wat tips. En af en toe een lead. Het is een beetje stamelen en stuntelen. Totdat je je draai een beetje vindt. Weet je wel. In dit beroep. Het duurde even voordat ik... echt zoiets had van, hier kan ik goed blijvend geld mee verdienen. Dat duurde tot... Nou, ik ben in 2009 echt fulltime voor mezelf begonnen. Ik denk dat het tot 2014, 15 heeft geduurd. Voordat ik zoiets had van, nu kan ik iets gaan doen wat geld oplevert. Want ik ging wat weg van de conceptuele, hele dure tijdrovende animaties... naar de wat meer goedkopere animaties. Zeg maar wat eenvoudiger geanimeerde animaties. Dat zegt Jan misschien nog allemaal nog niks, maar...
Ik denk nu aan meer 2D-poppetjes tegen een relatief vlakke... Een geel poppetje die een beetje beweegt met een blauw achtervlak of zo. Waar je daarvoor misschien iets meer 3D wilde en een gecompliceerde...
Nee, het was meer... alles wat ik doe is 2D,
mm-hmm.
sowieso. Maar het verschil zit erin, je kunt een concept maken. Bijvoorbeeld, even wat uit de mouw schudden. Jij hebt een kaartenbedrijf of je hebt een navigatiebedrijf. Dan maak je een animatie in de stijl van een plattegrond of zo. Ik noem maar wat.
Mm-hmm.
Dus daar bedenk je een concept voor. Je bedenkt voor, hoe moet het bewegen? Hoe moet het eruit zien? Dan ga je eerst bedenken voordat je überhaupt een storyboard gaat tekenen.
Okay.
Nou, dat kan ingewikkelder en dat kan met meer armen en benen, handen en voeten. En daar ging ik al heel erg prat op. Want op de kunstacademie leer je eerst de concepten maken. En dat kost tijd om dat te bedenken. En dan was ik dus vrij prijzig voor een opdrachtgever.
Ja.
Terwijl men soms gewoon een animatie wilde.
Ja.
Gewoon, ja, huisstijlkleuren, ja, stijl mag 2D. Weet je wel? En niet zo maalde om een mooi, tof concept waar je een verhaal achter hebt. Dus toen ik dat eindelijk doorkreeg, ging ik wat ik dan basisanimaties noemde maken. Die zijn gewoon 2D, zijn in mijn eigen stijl, met inachtname van een huisstijl bijvoorbeeld van een opdrachtgever. En dan dat ging ineens veel sneller. Toen waren het ineens warme broodjes. En toen ontwikkelde bij mij ook veel meer dat zelfvertrouwen erin. En dan kom je bij allerlei bedrijven over de vloer. En dan zie je allerlei organisaties. En dat is gewoon super gaaf. Dat is heel erg leuk.
Ja. Maar toen zat ook de flow er een beetje in. Ja. Dus de rest van dit verhaal wordt wat voorspelbaarder. Hoe kwam je uiteindelijk bij die metrokaarten terecht? Want ik denk dat kan nog wel eens het hart van deze discussie gaan worden. Dat is echt jouw...
Dat is mijn passie wel.
Ja, daar kom je bed wel vooruit.
Ja. En, of in. Nee, maar dat...
Je bed wel voor in.
Ja, ik keek zelf ook een beetje voor. Wat zeg ik nou?
Oké.
Ja, nee, het is goed. Daar gaan we later nog even op verder.
Ja, nee. Maar dat doe ik al. Kaarten maken doe ik al voor kinds af aan. Dan, ik groeide best geïsoleerd op.
We hebben toch een plattegronden kaarten. En zo, ja. Voordat de luisteraars denkt. Goh, 52 en een joker en een harte aas. Nee, gewoon echt.
Plattegronden kaarten, cartografie, ja. Dat ik groeide best geïsoleerd op. Maar ik had wel atlassen en kaarten. En mijn vader was technisch tekenaar. Dus ik wist, oké, tekenen, dat beviel me altijd wel.
Mm-hmm.
Dus ja, ik ging zelf kaarten tekenen. En in mijn eigen fantasie daar mee bezig. Dus ik bedacht hele landen. En van hele landen kwamen natuurlijk ook, oké, gebouwen en logo's en verpakkingen. En ik tekende auto's en ik tekende de fabrieken waar die auto's gemaakt werden. En ik maakte natuurlijk het logo van die autofabrikant die allemaal fictief waren. Ik bedacht namen en producten en ga zo maar door. En kaart en plattegronden waren daar gewoon een heel groot onderdeel van. Omdat het dan werd ineens dat land, die cultuur, dat werd tastbaar. Ineens kun je er lopen, ineens kun je er zijn. Weet je, ook al is het maar een 2D fictief gebied. Je zet een punt op een kaart en dat is dan ineens een stad. En daar wonen 50.000 mensen met allemaal een eigen leven. En er is een park en er is een... Weet je, mijn fantasie gaat daar naartoe.
Hoe werkt jouw brein?
Ja, goede vraag.
Oké.
Okay. Dat als ik een bijvoorbeeld een atlas open of een topografische kaart of zo, dan ga ik daarin. Dan zit ik helemaal naar te kijken en dan ontmantel ik de kaart en dan kijk ik naar de geschiedenis. Nederlandse steden, weet je wel, je hebt heel veel steden nog met van die verdedigingswerken.
Mm-hmm.
Als ik er nog niet ben geweest en ik zie de kaart vormen, ik zie de plaats op een vel papier, dan wandel ik daar. Dan ga ik me bedenken, oh, hoe zou het zijn om daar te lopen? En wat zou er allemaal gebeurd zijn? En waarom is die straat daar aangelegd? En waarom is die woonwijk daar gebouwd? En hoe? En dat oneindige inspiratie eigenlijk, wat dat betreft.
Oké, maar het maakt jou dus niet per se veel uit of dat zo'n stad echt bestaat of dat die in de fantasiewereld geboren is. Heb je daar een belangrijke inspirator die je aan zou kunnen wijzen? Ik denk zo... Er loopt opeens aan Tolkien bijvoorbeeld. Die was er ook wel heel bedreven in om heel Midden-Aarde toch wel uit te tekenen. En dat die kaarten dan ook wel enigszins hout sneden vergeleken met het verhaal dat zich er afspeelde.
Dat is er wel onderdeel van, ja. Hij is een worldbuilder, weet je wel. Hij is een geofacticus, zeg maar. Hij is iemand die landen heeft bedacht met alles erop en eraan. En dat gaat verder dan kaarten. Er zijn andere mensen die dit doen en die bedenken ook talen. En die bedenken ook koningshuizen of kleding of gerechten of... Kan niet zo gek zijn als je maar wil, eigenlijk. In mijn geval zijn het vooral kaarten en plattegronden. Omdat dat voor mij, dat was de laagste drempel en de grootste fascinatie. En daaromheen kwam dus ook, oké, als je een land hebt, dan hoort daar meer bij. Dan horen daar steden bij, maar dan hoort ook een ministerie bij.
En een vlag.
Volkslied. Ja, volkslied. Noem maar op, een nationaal automerk of zo. Of
en een wegennet.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar dat is dan allemaal kaartenmakerij. Dat is geweldig.
Een rioleringsstelsel in water en gas en elektra.
Ja. Kun je het verhaal vertellen van hoe die metro-snelwegkaart het levenslicht zag?
Hoe noem je hem eigenlijk zelf? Noem je
snelwegkaart. Gewoon snelwegkaart. Hashtag snelwegkaart.
Ja.
Hij is op Twitter geboren, of is dat niet zo?
Nee, hij is in 2015 geboren. Dus een 3 jaar voordat die tweet viral ging.
Eigenlijk die tweet.
De tweet.
Ja.
Dat was 2018 of zo was dat, geloof ik. Ik wil nog wel eens in de war raken met data. Dus het kan zijn dat ik het verkeerd heb. Maar ik heb zoals wel vaak in mijn brein... dan 2 dingen komen samen. En dan denk ik van, oh fuck, ja, laat ik dat eens proberen. In dit geval was er een Amerikaan die highway maps heeft gemaakt van de Verenigde Staten. En ik dacht, oh, zou dat ook kunnen van Nederland? Maar dan met alles erop en eraan, want Nederland is heel klein. En dat ging ik proberen op een A2 formaat en dat paste. Maar daar ben ik in 2015 mee begonnen. En dan zo over de jaren heb ik af en toe eens een paar uurtjes aan besteed. Nou, en in eind 2018 of eind 2017 was het dus zo'n beetje klaar. Toen gooide ik die tweet online. En dat liep uit de hand eigenlijk. En toen was het voor mij, dat was de incentive om te zeggen van, ik ga hem afmaken.
Oké, je had het dus eigenlijk gewoon voor lol allang gemaakt.
Ja.
Je denkt, ik gooi het een keer op Twitter.
Ja.
En dan komt er eerst een reactie en die zegt, hé, dat is gaaf. En dan komt er nog een reactie en nog een en nog
een. Toen kreeg het armen en benen. Toen werd ik gebeld door kranten. En,
hoe lang duurde dat? Was dat echt een dag werk of gaat dat...
Om de kaart af te maken?
Nee,
voordat de belletjes kwamen.
Ja.
Dat ging wel binnen een paar dagen, ja. Binnen 1 of 2 dagen.
Oké.
Okay. Ja, want het werd opgepikt door die tweet ging viral. En opnieuw, mijn geheugen wil nog wel eens een beetje gaten kaas zijn.
Oei, maar maakt niet uit.
Maar voor mijn gevoel was het ging viral. Dus ineens had ik 2000 retweets of zo. En ik weet niet hoeveel likes. Of 1000 retweets of weet ik hoeveel.
Nee, maar het was gewoon een plaatje op dat moment.
Het was veel. Het was gewoon heel veel. En het was een plaatje met... dat was het. Het was gewoon een foto uit... of een screenshot uit Illustrator.
Mm-hmm.
Waar ik het in teken. En dat ging viral. En het werd opgepikt door... wat was het nog meer? Nou, een aantal websites. AD, geloof ik. NRC. En uiteindelijk kwam het ook nog in een vakblad terecht. En ik werd gebeld door...
Ja, maar dat vind ik dus bizar, hè? Want dat ding hoort er toch gewoon te zijn... Als je hem ziet, vind ik, dan zie je die kaart van alle snelwegen in Nederland. En denk je, natuurlijk is deze kaart, hallo, dat is niet eens bijzonder.
Maar GIS technisch is er zo'n kaart, maar die is gewoon op schaal, zeg maar.
Ja.
Niet zoals Sebas hem heeft gemaakt als een metrostelsel.
Mm-hmm.
Waar, als je ernaar kijkt, Almere dichter bij Groningen ligt dan bij, dan bij fucking Nieuwegein. Amersfoort zelfs, geloof ik. Dus die verhoudingen die kloppen niet. Maar er is natuurlijk een kaart van Nederland met daarop geplot. Alle snelwegen, afslagen, bruggen en alles wat er nog meer bij hoort. Maar die is lang niet zo leuk.
Gewoon geografische kaart.
Want dat is gewoon een kaart alsof je naar een wereldkaart kijkt.
Ik heb ook een collega en dat is wel grappig. Hij heet Mark. En hij is ook degene die jou getipt heeft om hier te zitten. Dus we hebben al twee leuke gasten aan hem te danken. En hij is zo iemand die kan jou dan vertellen als je van A naar B moet, welke snelweg je dan moet nemen. Mm-hmm. En ik snap echt niet hoe een brein werkt dat zo op kan dreunen. Want zo zit ik echt niet in elkaar.
Nee?
Ik heb dat veel grafischer in mijn hoofd. Ik heb zoiets van, oké, ik zie de afslag voor me. Ja. Hoe heet die afslag? Weet ik veel.
Ja, mijn vriendin heeft hetzelfde. En dan zeg ik een straat, noem ik een straatnaam. En dan zit, welke straat is dat? Ja, die ene met die galerij. Oh, ja.
Daar waar de HEMA zit.
Ja, zoiets, dat, inderdaad.
Maar ik heb wel weer een fantastisch richtingsgevoel, zeg maar. Als je mij rondjes draait en zegt, waar wijs je heen? Noorden. Hoe weet je dat? Ja, gewoon, dat is toch zo? Ja, dat voel je gewoon aan.
Maar, ja, dat heb ik dan weer helemaal niet.
Maar dat vind ik dus het mooie voor mensen die wat dat betreft, kaartenhandicap hebben zoals ik. Ik kan wel een kaart zien en dan snappen waar ben ik en dan hoe kom ik. En dan onthoud ik effectief links naar rechts. En dan zie ik in mijn hoofd een beetje die kaart vormen zoals ik moet lopen. En dan snap ik waar ik ben. Maar wat ik aan jouw kaart heel mooi vind is dus, omdat je die schaal laat vallen, kun je heel erg focussen op de route eigenlijk.
Ja,
want ik rij over de A1 en dan kom ik langs dat... langs die afslag en die gaat naar die snelweg en die gaat daarheen. Dus als je zegt, ik wil van A naar B, dan ben je met die kaart veel meer geholpen.
Ja, ja, je hoeft niet... Het is informatie.
Ja.
Het is kale informatie, eigenlijk. Of, less is more. Het is een beetje afgezaagd, maar dan wordt het wel.
Zo grappig, want ik ben een beetje een kruising dan tussen de twee. Als iemand dus tegen mij zegt, ja, maar hoe rij je dan naar je werk? Nou, gewoon A7, A8, A10. En dan rechtsaf van de Menneker.
Van mijn woonwerkverkeer kan ik dat na 10 jaar ook wel oplepelen.
Ja, maar ook bijna al mijn klanten wist ik op die manier en weet ik veel wat. Overal waar ik kwam. Totdat ik de stad in kwam of het dorp of vlakbij was. En dan zei ze, ja, dan moet je die in die straat. Ja, maar dat staat zo klein aangegeven, dat weet ik niet. Dat kan ik niet. Dat lukt me niet.
Ja.
Nee, dat straatbord, dan moet ik op zoek naar straatbordjes. Het staat niet super groot op de weg waar ik rijd. Er hangen geen mega grote borden boven. Dus dan raak ik ook de weg kwijt. Dus als iemand dan tegen me zegt, hey, dan kom je langs de kruidvat en dan moet je de tweede links.
Dat is groter.
Dan kan ik
je herkent een kruidvat.
Ja.
Ja. Ja, en toen ik hierheen reed, kwam ik vanuit het noorden, vanaf de vierde afsluitdijk. Dat was een hele goede beslissing met dat ondergaande zonlicht.
Ja,
dat was echt machtig mooi. Maar goed, dat vertel ik straks even nog wel. Maar
ik ben wel blij dat dan, je zo'n positieveling bent. Je haalt wel het mooiste uit het leven.
Dat was echt gaaf. Dat was echt mooi. Dat was, ja, met van die Jacobs ladders zo. En je, voor die knik in de afsluitdijk zag ik hem zo liggen. Zo wegstrekken zo in naar de horizon. Je ziet wat kleine stipjes in de verte van auto's. Die zo verlicht werden door die zonnestraling. Ik dacht van, oh ja, dit was de goede beslissing. Uh-huh. Dit had ik in de trein niet gezien. Dit was een goed idee.
Ja.
En goed, en toen kwam ik bij Amsterdam. En toen dacht ik, oké, kak. Dat was wel even, oké. Okay. Oh, ik dacht, even lekker relaxen met de auto. Kan ik terug wanneer ik wil. Weet je wel, ik ben afhankelijk van tram, trein enzovoorts. En dan kwam ik hier bij Koenplein. En dan heb je 5 rijbanen. Dan is het, oké, iedereen gaat naar links. Moet ik ook naar links? En toen zag ik pas, en toen keek ik op mijn navigatie. En toen zag ik pijlen naar rechts. En ik, oh, godzijdank. Oh, gelukkig.
Nee,
en dan gaat het regenen en dan haalt de vrachtwagen je rechts in. En dan denk je, oké, ik blijf gewoon rustig rijden, ik zie wel. Mm. En dan kom je in de stad zelf hier. En ik dacht bij mezelf, ik ben wel wat gewend. Weet je, ik heb in Berlijn gereden. Nou. Amsterdam. Nou.
Ik weet niet, maar Berlijn is zo druk nog niet. Nee. Als ik denk aan een stad Berlijn waar het echt heel druk is.
Ik ben via de Kurfürsten. Ja, Parijs is een helemaal gekkenhuis. Daar kom ik graag, maar daar heb ik nog niet met de auto gereden. Ja, maar ik,
niet te adviseren.
Ik wil het toch een keertje doen.
Ik bedoel, die kleine kutstraatje in Boedapest kun je ook in heel eind...
Heb je daar gereden?
Ja. Ik rij overal, joh. Boeit mij het. Ik leuk. Ja, maar ik rij nooit iemand dood. Ik rij wel fietsers aan. Er is niemand dood.
Je rijdt ook gewoon...
Eén keertje normaal, toch?
Hij leeft. Hij leeft. Nee, maar over het algemeen...
Toen ik weer wegging, had hij gewoon nog.
Ja, over het algemeen gaan we dat vrij goed af. Ik wil toch even door op die tweet, want je bent viral gegaan.
Ja,
vanaf wanneer je viral gaat, dat mag iedereen zelf weten, maar die van jou was het zeker. En toen? Er was vraag naar die kaart.
Ja, ja.
Mensen
waren
als iPhone-achtergrond, als wallpapers.
Nou,
moesten
ze wilden hem als poster. Ja.
Aan de muur.
En toen was het dus, oh ja, dan moet ik hem wel afmaken. Dus dan ging ik hem afmaken.
Oh
en
shit,
dan,
hij was niet eens af.
Hij was toen niet af, nee.
Wow.
Hij was bijna af. Ik bedoel, alle snelwegen zaten erin. Maar,
ook de A38.
Als je, dat weet ik niet meer. Maar het is een compleet snelwegennetwerk. Dat zijn heel veel details voor één persoon. Dus ik ging stukjes afmaken, dan screenshots maken en op internet gooien. En dan kwam er feedback. Die afrit heet nu zo. Die snelweg loopt daar niet. Nee.
3000 mensen zien gewoon meer dan één.
Ja, dat is zo. En sommige mensen waren heel kritisch. En sommige mensen, dan sla je al 10 jaar lang bij dezelfde afrit af. En dan blijkt die officieel anders te heten. Ja, en dat is dan de naam die ik gebruik. Want dat vind ik dan op een website zoals Wegenwiki. Mm-hmm. En dat zijn.
Daar kom ik ook elke dag.
Ja,
maar precies. Noem er eens één, want dit spreekt niet voor mij.
Noem eens eentje. Er was er toevallig eentje toen ik die kaart maakte. Was er bij Amersfoort een afrit. Ik weet hem zo niet uit mijn hoofd. Maar er was een afrit bij Amersfoort Noord, geloof ik.
Hoevelaken?
Ja, nee, dat is het knooppunt.
Ja.
Maar er is een afrit daar zo. En je hebt een afrit Amersfoort Noord. En je hebt de kaart niet...
Sorry, ik dacht dat ik hem even kon pakken. Want je had er een van ons meegenomen, maar ik heb ze boven laten liggen.
Maar, misschien kan ik een plaatje erbij pakken. Maar, nou ja, goed. Iemand die zei van, ja, ik sla er elke dag af. Ik moet er elke dag woon-werkverkeer daar langs. En hij heet anders. En toen bleek je net een maand of een week daarvoor van naam veranderd te zijn.
Oh,
omdat ze gewoon die snelweg, die afrit hadden vernieuwd. En ze hadden de borden vervangen. En dus hij heeft nu een andere naam. Ja, dat zijn van die dingen. En afritnummers.
Dat is ook hier op de A10 heb je allemaal nummers.
Ja, je hebt hier op de A10 heb je allemaal hele bijzondere nummers.
Het begint met 1.
Met een S.
Ja, ik moest altijd de S118 hebben naar mijn huis.
Ja.
Jarenlang in Noord gewoond.
Maar ik heb andere nummers gebruikt op die snelwegkaart.
Oh, hoe durf je?
Ja, ik weet
waarom?
Het.
Waarom?
Ja, ik ben een rebel.
Nee, maar het ene moment moet het via de Wegenwiki. En het andere moment denk je, ik doe maar wat.
Nee,
of,
dat is niet.
Of was dit juist?
Dit was via de Wegen. De Wegenwiki was mijn point of reference. Samen met een combinatie van gebruikersfeedback en Google. En ja, die S-nummers stonden daar, zover ik weet, niet op. Of niet wist op. Dus ik heb gewoon de A10 begint bij 1 en dan heb je geloof ik 10 afritten of 11, 18 afritten of 18 afritten. Ik weet niet meer uit mijn hoofd alles. Maar dus ja, ik heb gewoon die nummers gebruikt. En maar goed, misschien bij een volgende versie. Dat ik
op Google Maps is het ook hoor. Dus dan is Landsmeers nummer 16 even uit mijn hoofd. Kan ernaast zitten. Maar dat is eigenlijk S116 en niet 16.
Toen ik hierheen reed, was waar ik afging, was S105.
Ja.
En dat werd ook zo aangegeven.
Ja.
Maar weet je, ik denk niet dat heel veel mensen mijn kaart gaan gebruiken om te navigeren. Ik denk dat de meeste mensen die kaart aan de muur hebben hangen van kijk, ja, kaart.
Dat is ook best onhandig. Het formaat is B2.
Nee, dit is een
Deze A2. Niet. A2. Deze A2, ja. Ja, die kan je niet zo op je voorruit plakken.
Nee.
Zo kan gezien, wel. Je begon aan die kaart, want dat vond je gewoon heel leuk. Nou, je was al designer en je had ook al een voorliefde voor kaarten. Dit was geen fantasieproject, maar dit klopte met de werkelijkheid. Dus iedereen kon jou factchecken. Dat is dus ook gebeurd. Ja. Er is een dijk van de kaart uitgekomen uiteindelijk. Maar ik hintte er al een beetje op. Toen wilden mensen maar aan de muur.
Ja, en dat was ook wel een leuke leercurve. Want dan moet je een webshop opzetten. Dus ben ik dat maar gaan doen?
Nou ja, dat vraag ik me af. Hè? Want mensen willen dat. Maar jij dacht, ja
ga ik een webshop opzetten.
Nu moet ik wel.
Ja.
Je voelde je echt bijna gedwongen. Het was een soort plicht geworden.
Nou, ik vond het ook wel leuk.
Ja.
Ik had ook eens iets van, oh, dan ga ik een webshop opzetten. Okay. Ik ga dit gewoon doen.
Dus jij naar de KVK.
Ik was al ondernemer. Ja, dus dat hoefde niet. En ik had al die naam Studio Legenda, had ik al lang van tevoren bedacht. Want ik dacht van, oh, ik ga kaarten maken. En kijk, bij mij is het zo, ik heb zat ideeën aan. Ideeën geen gebrek. En soms ga ik ergens vol in. En dan na 3 dagen denk ik van, oh, ik ben nou wel een beetje moe. Ik ga wat anders doen. Dat is een beetje het ding. Dus die kaart begon ik in 2015. En gedurende 3 jaar puzzelde ik er af en toe wat aan. En zo heb ik al meer dingetjes liggen. Dus dit ging viral.
Uh-huh.
En toen was er ineens heel veel aandacht. En dat werkte bij mij heel erg die motivatie op. Want wow, fuck, dit is vet. Heel veel mensen willen hem. Cool, dat ga ik bouwen. Ik ga dit regelen voor jullie. Ik ga een webshop maken. En je kunt een verlanglijstje aanmaken voor als ik andere kaarten maak. En ik ging helemaal op los.
Loesu.
Ik werd helemaal WordPress gek. En WooCommerce en al die plugins erbij. En ik heb er best wel wat aan uitgegeven uiteindelijk. Maar toen ging ik het dus verkopen. En dus ik heb kokers besteld en ik heb die posters laten drukken. Ik ben graficus, ik heb een grafisch achtergrond. Dus dat was allemaal voor mij een kinderspel. Dat wist ik hoe dat werkte. Maar ja, dan komen de bestellingen binnen en toen ging het best rap. Uiteindelijk heb ik er 100 van verkocht.
Honderden?
Ik denk, hoeveel zou het inmiddels zijn? 200, 300 of zo?
Uh-huh.
En dat was dus, ik heb ook een timelapse gemaakt van mezelf, dat ik gewoon kokers aan het inpakken ben. Ronde kokers, wat ook weer een verhaal apart is. Want ronde kokers blijkbaar rollen.
Ja.
Hoe nu? En dat is blijkbaar een issue voor de PostNL.
Ja.
Waarmee ik ze verzond. Dus toen moest ik voor die fucking ronde kokers rechthoekige sleeves kopen. Die er dan los nog omheen plakt. Zodat die shit niet rolt. En dan betaal je niet extra per koker.
Daarom zijn die dingen van het Van Gogh Museum ook driehoeken.
Ja, die zijn tof. Driehoekige kokers.
Maar ik heb in mijn herinnering heel levendig dat ik ooit zo'n koker als pakket heb ontvangen.
Ja, dat kan ik wel.
Er zijn ook andere vervoerders.
En ze hebben het een hele tijd ook gewoon gedaan.
Uh-huh. Maar ik kan me nu het zo tof. Zegt ook wel eens herinneren dat er echt zo'n ding omheen zat.
Ja.
Ja, dat klopt wel, ja. Dat heb ik wel eens gezien.
Dus toen ik ermee begon, en kokers nemen ook takken veel ruimte in. Nou, ik werk gewoon vanuit huis. Dus het was niet fijn om 100 van die krengen in een enorme doos ergens te hebben slingeren. En je kunt ze niet platvouwen of zo. Het zijn gewoon kokers met deksels en klaar. Ja.
Uh-huh. En tegelijkertijd denk ik, bol.com belde. Goh, schattig, 200 pakketjes. Dus wat haal je jezelf op de hals? Het moeten toch partijen zijn die dit gewoon voor jou kunnen doen?
Die zijn er, ja.
Maar waarom doe je dat niet genoeg met zulke aantallen?
Dit was echt een piek.
En je weet ook niet van tevoren wat die aantallen worden.
Weet je hoeveel stickers ik heb in staan vouwen?
Nee, nog niet, maar ik geloof dat ik het ga overnemen. Ja, dus ik ga het meemaken.
Hey, luisteraars, als jullie voortaan dus een Patreon donateur worden en je krijgt je stickers heel laat, is deze man schuld.
Ja, daar ben ik. Hey, Floris.
Dat was eigenlijk.
Omdat je niet weet van tevoren hoeveel je er gaat versturen, kan je ook niet zeggen, ik zoek een zogenaamde fulfillment partij.
Ja.
Die zegt dan, gooi er maar gewoon 500 neer. En die kokers dat regelen wij wel. En dan betaal je gewoon een vast bedrag en succes.
Ja, nou, wij wel gedaan. Hè. We hebben dus in die tafel merch winkel. Dat is eigenlijk gewoon Spreadshirt. Daar uploaden wij een design en print is dat. En dan zeg ik, ik wil dat t-shirt en die. En die kleuren mogen ze bestellen. Succes. Ja. En dan worden er opeens linnen tasjes met je logo besteld. En dan denk je, hè? Ja. Waarom zou je een linnen tasje? Nou, dat bestellen mensen en dat is superleuk. Alleen
mutsen.
Ja, ik kan me voorstellen dat je niet zegt, nou, upload hier mijn certified, heus wel van mij, auteursrechtelijk, heus wel goed geregelde PSD-file en print het maar uit.
Nee, ik wilde dat mensen het bij mij konden bestellen. Zodat ik ook in elke bestelling, dat zet ik ook dankjewel voor je bestelling met mijn handtekening onder.
Dat is leuk.
Ik doe het echt persoonlijk, ik doe er stickers bij. Ik wil dat ook echt zo. Uh-huh. Ja, want je koopt het van een kunstenaar, weet je wel? Dus dat verdient een beetje aandacht. En dat vind ik gewoon tof. En op een gegeven moment, en ik ben blij dat ik geen fulfillment partij heb ingeschakeld. Want op een gegeven moment, het was echt een enorme piek. En die piek werd een helling. En dan vervolgens is het nu een soort heuvellandschap met af en toe, pop, weer een bestelling, leuk.
Maar heb je nog een garagebox vol staan met die dingen?
Een garagebox niet, nee.
Want ik vind ze wel fraai. Je had er dus een mee. En wij het is ook lekker karton, weet je wel. Een beetje stevig voor aan de
mooi
muur.
Mooi dik papier, goed geprint.
Ja.
Ja.
Hoe ziet de toekomst van dat side project eruit? Want ik stond dus met mijn collega te praten en die zegt, ik heb dat ding thuis. En het schijnt nog best wel een conversation piece te zijn. Mm. Als je dat ding koopt, dan heb je hem natuurlijk op internet al gezien. Dus heb je er even naar staan kijken. Maar het is ook wel eentje, dan hangt hij aan je muur en dan kun je één keer in het half jaar even een kwartiertje naar gaan staan kijken. Weet je wel? Van, goh, waar kun je nog meer heen in het leven?
Ja, lekker toch?
Ja.
Ja. Oh ja, die kutafslag. Ja. Dat kan ook.
Maar ik zie jou er ook met zoveel passie over vertellen. Ik weet niet wat het ding kost. Wat kost het ding?
Nu? Uit mijn hoofd €20.
€20, oké. Okay, dus je hebt 200 keer €20. Dit kan natuurlijk niet echt supergoed uit. Het is niet zo dat je daar schat helemaal je rijk van wordt.
Nee, ik bedoel, ik word er geen miljonair van. Maar het heeft wel even voor mij 2 maanden goed salaris opgeleverd. Ook wel hielp, want ik had toen ook nog last van mijn rug.
Mm-hmm.
Dus ik kon sowieso niet zo lang zitten. En dat was wel even goed voor mij om wat te bewegen met dat inpakken.
Nou, ja, dat was wel lekker dan.
Dat kwam toevallig zo uit, gelukkig. En nu is het, ja, oh, leuk, een bestelling, leuk. Weet je wel, af en toe, oh ja, dit ding, ja, tof. Maar hij is inmiddels 2 jaar oud.
Ja.
We zitten snelwegkaart 2018, dus die nieuwe tunnel bij Rotterdam is bijna klaar. En er zijn nog wat dingen die veranderen in het wegennet, dus het wordt wel weer tijd voor een update.
En mijn pet project, ik wil dat die A8 doorgetrokken wordt, zodat ik een kwartier eerder thuis ben. God, wat zou mijn leven daar mooi van zijn. Ja. Sloop die hele vesting van Amsterdam maar. Kan mij het rotten. Op joekelen met dat ding. Ik moet naar huis. Mijn kinderen moeten eten.
Ja, op de kaart kan ik het lijntje zo doortrekken. Dat is geen probleem, maar dan in de realiteit.
Ja.
Ja. Maar ik ben al bezig met een nieuwe kaart.
Kan je er niet zo'n stippenlijntje van maken? Van hier komt die.
Ja,
maar
ja,
hoe is de toekomst voor Studio Legenda? Ga je nog tal van kaarten maken? Want ik zag bijvoorbeeld ook een hele mooie map van de tijdlijn van
Blade Runner.
Twee zelfs.
Ja, allebei de films onder elkaar.
Ja,
klopt.
Ja. Ter vergelijk of zo.
Ja, ik vind het altijd.
Ik wil Back to the Future. Ik wil Inception. De MCU. Oh, ik wil Inception.
Zo, dan kan ik heel mijn kamer gaan bekladden, denk ik.
Wanneer kunnen we ze kopen?
Maar is dat iets waar je
nou, waar ik dus tegenaan liep. En ik heb daar ook wel een beetje mee geconverseerd met andere mensen die dit doen. De andere ontwerpers. Autonoom vormgeven, zeg maar, die ook hun eigen werk verkopen, is dat ik koop iets in bulk en dan heb ik een stapel posters ergens liggen en het ligt me eigenlijk hopeloos in de weg nu. En wat ik eigenlijk wil doen is, ik wil een goede plotter hebben, goede printer, zodat ik het on-demand kan printen. Want dan kan ik dus ook zo'n Blade Runner poster aanbieden. Dat is best wel niche, niet iedereen wil misschien dat.
Moet je wel misschien even opletten dat je niet zoveel zwart gebruikt als je hebt gedaan.
Je hebt wel een abonnementje bij de inktboer.
Technisch is dat misschien niet zo handig. Nee, maar ik zat wel te denken. Kijk, ik kan me echt wel voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ik wil dat wel hebben van The Hobbit. En daarna The Lord of the Rings. Ja. Of van Game of Thrones.
Ja.
Of, er zijn echt wel toffe series. Ik zou nu, gezien mijn tip van dadelijk, daar zou ik er wel eentje van willen hebben.
Ik wil hem heel graag wel gaan maken.
Het kost ook wel veel tijd, denk ik. Dat heb je niet in een uurtje in elkaar gefrebeld.
Nee. Maar het is leuk. Het is zen. Kijk, als zelfstandige kan ik helemaal mijn tijd zelf indelen.
Ja. En het is een side project.
Het is een side project. Ja. En ik zou er wel heel graag vast werk van willen maken.
Tijd zelf indelen is leuk. En daar ben ik soms jaloers op. Maar dat wil niet zeggen dat je er een factuur voor kan sturen. Of dat er geen risico achter zit. Misschien doe ik je tekort. Maar er zijn momenten dat je van maand naar maand leeft.
Soms.
Ja, hoe pak je dat aan dan? Hoe weet je welke serie je moet gaan doen?
Dat.
Ik wil je best €20 vooruit financieren voor elkaar, maar dan ga je het ook niet
redden. Nee, maar ik leef niet van die plattegronden.
Nee.
Ik leef van mijn animatie, illustratie en ontwerpwerk.
Nee, okay.
Dat is waar ik mijn brood mee verdien. En mijn vriendin doet hetzelfde. Dus we hebben daarin helpen we elkaar. En we hebben een netwerk. En dat als je dit 10 jaar doet en je hebt een portfolio, dan heb je spul om te laten zien.
Ja.
Dus dat gaat lekker. Lekker, dat gaat gewoon goed. Daar heb ik ervaring en vertrouwen in.
Ik zie ook meer dat je zegt net, ik kan zelf mijn tijd indelen. Ik zie dat, even naar Randall dan. Ik zie dat meer als dat hij kan zeggen, oké, nou, ik heb nu 3 weken best wel lekker kunnen klussen aan deze, of misschien wel deze 2 of 3 animaties.
Mm-hmm.
Nou, dan pak ik even een paar dagjes voor mezelf.
Ja.
Weet je? Of ik heb nu gewoon even vandaag, rest van de dag, suck it met die kutopdracht. Ik ga even dit doen.
Ja.
Weet je, dat is meer de vrijheid.
Ja.
En dat is relaxed om te kunnen doen.
Ja.
Weet je, en als je niet heel erg zorgen hoeft te maken over je inkomen, dan geeft dat onwijs veel rust ook in je kop. Dan kan je dus zeggen, ja. Hey, ik was bezig met die kaart en er schiet iets door mijn hoofd. Ga ik even een uurtje aan zitten.
Ja.
Want dat kan.
En dat doe ik ook wel eens voor opdrachtgevers. Dat ik zoiets heb van, ik ben met een animatie bezig en hij is eigenlijk opgeleverd. En ik heb zoiets van, oh shit, ik had eigenlijk dat nog willen doen. Oh fuck, ik pak hem erbij, ik ga hem gewoon updaten. Dat, heel af en toe doe ik dat ook.
Ja.
Gewoon hier, alsjeblieft, heb je nieuwe.
Ja, of, moet je eens kijken hoe leuk je een opdrachtgever dat vindt.
Ja, maar het is wat voor mij belangrijk is met die kaart en plattegronden. Dat is ook een soort van ontspanning. Dus ik doe niks anders, dit is mijn werk. Als ik bij een,
maar het is ook
bij
je hobby.
Het is ook mijn hobby, als ik bij een bedrijf zou moeten werken, word ik diep ongelukkig. Dat kan ik niet.
Ja.
Ik heb het geprobeerd, trust me. It didn't work.
Ik dwaal een beetje af, want mijn fantasie gaat nu uit. Wat zou ik doen als ik ongekende vrijheid had?
En ja, maar dat heb ik ook niet.
Dan zou ik één keer in de week met een paar nerds om tafel gaan zitten en mijn verslagen vastleggen. En daar een podcast van maken. En dan zou ik de rest van de week gewoon lekker gaan zitten weerwolf op Slack. En,
nee, dat kan niet. Want onze Slack loopt erop kapot.
Ja,
er is een risico. Er is altijd een risico als je zelfstandiger bent.
Ja.
En dat risico loop ik gewoon.
Maar ik ben het ook. Dus ik weet het.
Dat hoort erbij.
En ik weet dat is een keus. Ik weet dat het veel te in-crowd is en dat lang niet iedereen hier op zit te wachten. Maar ik heb zojuist de klik gedaan die Ida uiteindelijk het leven gaat kosten. Die chick is zo duidelijk een wolf.
Ja?
Ja, maar ze geeft het gewoon weg. Ze zit daar gewoon 's ochtends al, voordat de verteller heeft verteld wie er dood is. Zegt zij, oh, ik kwam die en die tegen onderweg naar huis. Dus die leeft duidelijk nog. En hoe weet jij dat? Ik weet niet hoor.
Oh ja, man, je leest dat helemaal bij?
Ik moest wel op ter stemmen. Ja, kom op man.
Dit is een super inkwap, maar dan even...
Moet je even nagaan dat de beste hint was die we op dit moment tot nu toe uit het dorp hebben gevangen. Het is echt
maar niet, laat ik dan even een klein stukje de toelichting geven voor onze luisteraars.
Nee,
we doen dus weerwolven, bla bla bla, heel verhaal. Uh-huh. Waar ik dus van, ik doe niet mee. Hè. Ik vind het heel leuk, maar ik had zoiets van, ik ga hier de tijd niet voor vinden. Totdat ik dus de stads binnenkreeg van Slack. En die zei, deze week heb je 17.000 en zoveel berichten langs zien komen. Ik zei, excuse me, what? Dus ik kijk naar de week ervoor. Dat waren 7.500, dus er waren even 9.600 meer.
Wow.
Ja, toen dacht ik, hoe kan dat nou? En vervolgens dacht ik, oh fuck, we doen weerwolven.
Ja.
Zo, 9.500 berichten in een week.
Maar ja, ik zit dus helemaal dood. Ik heb met mensen gepraat. Ik heb ik heb Excel sheets gemaakt. Ik heb alles geanalyseerd. Er is gewoon, ja, weet ik veel. Ik ben ook zo paranoïde. Ja. Ik kan elke dag doodgaan. Ja. Ja, dan word je wakker 's ochtends in real life. En dan leef je nog. En dan zit je met je telefoon. En dan slaat de klok 7:00. En dan gaat die verteller. En dan, nou, kijk of ik er nog ben. En ik word echt zo gek. Maar
vind je het toch wel een leuk spelletje dan? Als je zo loopt te stressen?
Als ik mijn bek open trek, dan zegt iedereen, oh, nou, die is wel heel dominant, hoor. Dat is een wolvenactie. Als je niks zegt, zo van, nou, die is wel verdacht stil. Ik ben gewoon aan het werk, mensen. Ik heb dingen te doen. Ik heb het hart in de keel elke avond met die stemming. En nu ook. Ik kan gewoon niet stoppen met praten over dat vel. Toch vind ik het leuk.
Ja. Nee, irritant, hè? Ja, wij hebben het ook best wel vaak in het echi gedaan.
Ja.
Het is heel leuk.
In het echt is het heel leuk.
Sorry, niet zo moeten luisteren. Floris.
Hè, wat?
Ik wilde even bij jou stilstaan.
Oh jee.
Want je had een heel mooi stukje voorbereid, waar je toch even aan de kaak wilde stellen wat een ontwerper nou eigenlijk is.
Ja, we hebben het net al een paar keer eigenlijk is het langsgekomen. Hè? De architecten zijn ook ontwerpers. Mensen die watersystemen ontwikkelen voor boorplatformen. Tuinmannen hebben we al genoemd. Maar hoe heb je nou bedacht dat het ontwerpen van speelgoedauto's of een espressoapparaten minder je ding was dan wat je nu doet? Zeg maar het vereenvoudigen, samenvatten, uitleggende deel.
Ja.
Hoe ben je daar nou achter gekomen dat jouw ding is?
Je gaat op zoek naar verhalen als je een video of een film wil maken. En je kunt dingen aan de mouw gaan schudden,
mm-hmm.
maar dat is toch verrekte moeilijk om goed te doen.
Ja.
Dus op een gegeven moment ga je op zoek naar mensen die verhalen voor je hebben. En die willen ook iets. Die willen iets met die verhalen. Die zeggen van, ja, ik heb een product, dienst, whatever. Kun je me dat helpen vertellen?
Mm-hmm.
En dus die verhalen kwamen naar mij toe eigenlijk. Ik zocht ze op en op een gegeven moment komen ze vanzelf. Zo rol je erin.
Dat kan echt alles zijn. Van het opbouwen van een pensioen.
Ja.
Tot het indoen van je contactlenzen.
Ja.
Die laatste heb ik van jaar geweest.
Ja. Nee, dat kan, ja, er zijn een paar onderwerpen die zich niet heel goed lenen tot bijvoorbeeld een uitleganimatie. Sommige dingen zijn beter in video. Maar ja, dat is, ja, eigenlijk in principe kun je alles vertellen natuurlijk. Ja, ja, dat is gewoon super gaaf. Dat is...
Wat is je favoriete animatie die je tot nu toe hebt gemaakt? Je mag namen noemen hoor.
Ja, moet ik
daar hebben wij niet zo moeite mee.
Ik de laatste die mij nog steeds heel erg bevalt is voor de Hanze. Dat was dus zo'n met een concept zat erachter. Dat was mijn hoofd even. Ik moet even opzoeken. Misschien dat was voor Hanze Honors studenten. Je weet misschien wel een honors student is. Die gaan net even wat verder dan een normale student. En dus die animatie moest ook even net wat vetter zijn dan de basisanimatie. Dus dan was het echt. Dus dan bedenk je concept en dan haal je de kleur een ander stijltje bij en zo. En daar sleutel je dan wat langer aan dan aan een basisanimatie. Zodat je net echt die vette overgangen krijgt tussen scènes. Dus dan heb je een rijstveld en dan ineens komt er een satelliet uit de lucht. En dan sta je in een hal, weet je wel. En dan wordt dat een lamp of zo.
Heb je soms.
Dat vet. Ja, het gebeurt gewoon. Ja. Nee, maar dan kun je helemaal je fantasie op loslaten. Van hoe maak ik deze overgang? Ik heb in dit shot een satelliet en in dit shot een rijstveld, bij wijze van spreken. Oké, ik kan van de zonnepanelen van een satelliet kan ik het water van het rijstveld maken. En of de bergen, weet je, dat flopt er dan uit. En dat wordt, nou, hoe je dat dan bouwt, dat gaat dan ook in je hoofd zitten.
Door mijn hoofd schiet gewoon de zon in dat ding. En als het weer donker en lichter wordt, dan hey.
Ja, ik heb de animatie in mijn hoofd, maar ook tegelijkertijd niet. Dus ik schud even wat een voorbeeld hebben.
En gaandeweg ontdek je eigenlijk wat werkt, toch?
Ja.
Dus het kan best zijn dat je al een half uurtje aan het vreubelen bent. Dat je denkt van, hier maak ik een berg van. En op een gegeven moment denk je, nee, het wordt een huisje.
Nou, het begint altijd op papier. Het begint altijd op papier.
Schrijven of tekenen?
Het begint met schrijven.
Oké.
En als je eenmaal een script hebt. Want je gaat naar een klant, weet altijd heel goed wat hij wil vertellen. En ik weet heel goed hoe het medium werkt. Mm-hmm. Dus dat is altijd heen en weer. Maar op een gegeven moment is het een script. En dan pak ik mijn schetsboek en mijn potlood. En dan ga ik gewoon bedenken. En als je, dit doe ik 10 jaar. Dus dan weet je ongeveer wat werkt en wat niet werkt.
En dan teken je een paar frames uit of zo?
Dan teken ik het hele storyboard.
Oké.
Met aantekeningen en kladje. Het ziet er niet uit.
Maakt niet uit.
Maar voor mij werkt het. En dan werk ik dat uit tot iets wat ik kan presenteren. Dan ga ik vaak op papier, neem ik dat mee naar een opdrachtgever. En dan ga ik de plekken dat bespreken. En dan praat ik er doorheen, weet je wel. En dan zeg ik, nou, dit balletje doet bojojojojong. En dan weet je meteen al wat ik bedoel.
Ja.
Want ik doe die geluidseffecten erbij.
En dit balletje doet gewoon...
Ja.
Wat? Pac-Man?
Wakka, 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 wakka. Ja, dat soort dingen. Zo werkt het wel.
Dit balletje doet...
Ja. Of hoe een poppetje reageert, weet je wel.
En dan, de poppetje doet, wow.
Wat ik laat zien is een stilstaand plaatje. En dan zeg ik, en dan vertel ik wel, ja, de poppetje doet, huh? Ja. En dan weet je, jullie zien wat ik doe, de luisteraar niet.
Nee, die hoort het wel.
Huh? Maar ja, je weet, maar dat poppetje moet dat dan doen. En dan heb je net van die subtiele hints die erin zitten, die menselijkheid.
Ja, dus dit poppetje doet, huh? En dit poppetje doet,
grrr. En dat poppetje doet, what?
Ik werk bij een internetprovider. Glasvezel specifiek. En we hebben heel vaak het probleem. Nou, heel vaak. Ja, af en toe het probleem. Een klant die denkt dus. En dat snap ik ook wel. Is wel terecht. Van wij zetten ergens een grote rode knop om. En opeens heb jij internet. Of we doen op de knop op ons beeldscherm. Oh, zo van, zet leuk. Internet aan. Zet
die is,
internet
uit. Ik wil wel zo'n knop. Om te animeren. Zo. Kudonk,
ja, maar... ik wil echt in mijn meterkast zo'n knop. Ja. Dat lijkt me gaaf.
Dat kunnen we regelen.
Ja.
Het is vooral makkelijk te regelen als hij gewoon één keer uit moet kunnen.
Dan ben ik snel klaar.
Ik heb zo'n knop in mijn la liggen. Dat heet een schaar.
Maar wat ik dus soms probeer uit te leggen. Daar kan ik met woorden vrij goed. Maar ja, daar hebben we nog geen filmpje van. Dus even gewoon om te brainstormen. Dus niet gratis advies inwinnen, maar misschien gewoon te binnen. Dus wat er moet gebeuren, is er moet een monteur naar je wijkcentrale toe. En dan hangt zo'n heleboel spaghetti van die slierten met glasvezeltjes. En dan moet hij de juiste slierten eruit pakken. En dan loopt hij naar onze switch toe. Want hij zat eerst meestal in een KPN-switch, laten we eerlijk zijn. En dan gaat hij in onze switch, prik, zo erin. Nou. Dus er moet fysiek een monteur in de wijkcentrale een kabeltje trekken van de patchport waar jij aanhangt, jouw huis, naar onze switch toe. Nou ja, de reden dat dus langer duurt is 1. Je wil Niet dat elke monteur voor elke bestelling uit moet rukken en acuut dat ding moet patchen. Nee, je wil zoveel mogelijk op één dag tegelijk kunnen doen.
Ik dus zie
je
dit al helemaal in mijn hoofd.
Een beetje opsparen. Je wil dus één keer in de 5 dagen in elke wijkcentrale zijn. Dan kun je het opsparen, is efficiënt. Mm-hmm. Dat is één ding. Het tweede is, soms is de migratie. Dus dan moet het op dat moment.
Okay.
En dat is natuurlijk ook even overleggen met de vorige provider. Dus omdat wij daar gewoon heen moeten rijden en dat... Ja, een beetje efficiënt moeten doen en aan de regeltjes moeten houden. Kan het 1 week, 2 weken? Soms duurt het 3 weken voordat jij je internetverbinding hebt. En mensen vinden dat soms gek. Die denken dan, hey jongens, geef gewoon mijn internet nu. Dus net zoals met energie. Kijk, energie is ook, je krijgt je contract. Ze zeggen dat zij het voortaan leveren. En dat zal dan wel.
Ja, maar stroom is onzichtbaar.
Ja, maar die is nog moeilijker. Want die kan je eigenlijk helemaal niet in kaart brengen. En nu heb je nog een kabeltje dat je om kan brengen.
Je hebt wel iets fysieks wat je moet gebeuren.
Eigenlijk zo van 3 scenario's die je nu eigenlijk schetst, toch?
Daar gaat het niet om.
Maar dus Sebas kan eigenlijk 3 tekeningetjes maken of serietjes, de animaties maken. Dus zo'n poppetje die komt op zo'n wijkcentraal af met zo'n orderlistje. En er staan 4 adressen op of zo. Kijk, staat 47.
En dat poppetje doet plik.
In die kabel zoekt hij naar Kerkstraat 47. Zo, en dan trekt hij hem uit de 1.
Ik zie dat voor me. Terwijl je het vertelt, zie ik dat gewoon gebeuren.
Nou, trekt hij hem uit de 1 en loopt hij naar de andere en stopt hij hem daarin.
Stel zo'n opdrachtgever als ik huurt jou in. Dan neem ik jou mee naar die wijkcentrale en laat ik het je zien. En dan ben je gewoon een dagje monteur en dan kom je bij die klant langs en dan heb je dat modem opgehangen en dan kom je thuis. Dan kun je dat prima uitbeelden.
Ja, nou, ik hoef misschien soms niet eens mee, maar dat kan wel. Ja, ik ben een beetje een spons wat dat betreft. Dus ik kom bij allerlei bedrijven en dan moet ik heel snel leren wat hun verhaal is. En voor mij het laatste wat echt moeilijk was bijvoorbeeld recruitment. Dat was voor mij een wereldje wat ik nog niet kende.
Ja.
En er zit een bedrijf in Groningen, Marksman heette ze. En zij doen dus recruitment met allemaal dingen daaraan aangekoppeld.
Het is toch heel makkelijk, gewoon heel veel mensen LinkedIn berichtjes sturen.
Zou je denken, maar dat is dus niet zo.
De goeie niet.
Maar als ik met zoiets nieuws in aanraking kom, weet je wat, denk je van recruitment? Oh, dat is mensen bellen en zeggen, hey, wil je bij ons komen werken? Dat werkt dus helemaal niet zo. Je moet de juiste mensen vinden en kwantiteit, kwaliteit enzovoort. Ja. En de Google Ads en bla. Nou, hun koppelen dat dan aan elkaar en ik moest dat dan uitleggen. Dus dat was best wel een leercurve. Maar dat
is ook wel weer heel tof.
Dat is heel tof. Want ik kom dus bij allerlei bedrijven en ik maak dus allemaal dit soort verhaaltjes mee. Zo was ik ook een keer bij een glasfabriek. Die heb je niet in Noord-Nederland. Dus ik moest helemaal naar Tilburg of Breda. Want daar moest ik echt kijken hoe dat werkt. Want er is een bedrijf in Groningen die dan apparaten maakt die met infraroodscanners glazen containers, zoals ze dat dan technisch noemen, flesjes, potjes. Mm. Heel snel, want die scannen. En die flesjes gaan takken snel voorbij. Sjoef, 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 sjoef. Echt behoorlijk vlot.
Het flesje doet sjoef, 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 zo.
Ja, op zo'n lopende band. Er gaat heel snel zo'n camera voorbij.
Ja,
dat zijn de geluidseffecten, jongens. Dat is mee moeten leven. Dat
vind ik mooi.
Het is nu gratis.
Als ze nog harder gaan, dan hoor je de hele tijd zo.
Ja, precies. Nou, je hoort
zo via de bovenkant van die flesjes zo'n toon.
We hebben hier 1 glas. Hebben we meer glazen? Want je hoort natuurlijk de hele dag glas rinkelen in zo'n fabriek.
Ja.
Dat hoor je alleen maar. Maar hun hebben dus apparaten ontwikkeld die heel snel dat kunnen lezen en dan aan de hand van zo'n profiel kunnen zien van oké, deze fles is wel of niet goed gegoten.
Ja.
Maar hoe zo'n machine werkt, heb ik bijgestaan. Heel erg warm. Allemaal mannen met snorren, om de een of andere reden. Huh? Ik weet niet waarom dat is.
Serieus?
Ja, en zijn fabriek is vest smerig, want er is heel veel olie overal.
Ja.
Althans, jaren geleden toen ik daar was. Inmiddels zijn ze misschien schoner, maar...
Ik heb een flashback, jongen. Ik heb een keer schoonmaakwerk gedaan in een blikfabriek. Nou, boeien heel veel blik. Ja, maar dat aluminiumvelzel dat zo door de lucht zweeft.
Ja, ja.
Dan als je s'avonds je haren wast, zit helemaal onder. Dus iedereen heeft daar mondkapjes en dingen op. En ik denk, schoonmaak, zo loopt er naar binnen. Maar jongen, je wordt...
Was nooit statisch of zo? Of was je metal?
Ik ben sowieso vrij metal. Ja.
Ja. Ja.
Zag je dat niet?
Als je dat zo zegt, is dat heel overtuigend.
Ik had vanavond bij Slipknot kunnen zijn. Even luisteraars, dit offer heb ik gebracht voor jullie. Ja, had gekund.
Dus tech-pen.
Niet eens ver hier vandaan.
Okay.
Had ik best leuk gevonden.
Ja, nee, is ook wel leuk. Luister ik af en toe ook wel even naar. Ja, dat is wel even lekker.
Bedankt dat je hier bent.
Dan. Ja, ja, graag.
Nee, maar dus je gaat dan naar zo'n productieproces. En je probeert dat in kaart te brengen.
Ik ga naar een opdrachtgever en ik krijg het verhaal mee. En dan soms beslis ik daar, oké, ik heb meer nodig of dit is genoeg.
Ja.
Dat is gewoon een gevoel. Ik moet zeker zijn van, oké, ik snap jou. En dan kan ik het vertellen. En dan nog, het script schrijven is altijd een proces. Dus,
doe je samen.
En dat doe je altijd samen. Ik schrijf een eerste script, want ik ken het medium goed. Dus dan weet je ook meteen, oké, dit is een minuut.
En dit
of een anderhalf, en dit werkt. En dan stuur ik het op en dan hoor ik het wel als ik iets vergeet.
Ja.
Zo werkt het gewoon. En dan krijg ik een versie terug met feedback. Oh, we missen dit of we missen dat. En dan pas ik het aan en zo gaat het een paar keer heen en weer. En dat is dan alleen nog maar de voice-over vaak. Met misschien een paar aantekeningen. Als er dingen belangrijk zijn voor een opdrachtgever. Oh, we willen echt dat ons pand erin zit. Dan moet ik altijd een beetje zo, oké, goed. Nou, daar vind ik wel een plekje voor. Maar of iets belangrijkers in een animatie. Ja, we vinden echt dat de producten, dat de mensen in animatie zitten. Want product, bijvoorbeeld in de zorg is dat natuurlijk vanzelfsprekend. Want mensen zijn de zorg eigenlijk.
Ja, als je opeens zo'n robot langs een kamer stuurt en zegt... Ja, die
of alleen maar
doet
pilletjes. En dan, ja, dat, of alleen maar pilletjes en bedden en gebouwen. Nee. Dat
en
is
mensen
een beetje
die op een horloge zitten
koud
te duwen.
Ja, dat is ook alleen maar mensen door een matrijs. Nee, dat is ook niet dat is ook niet echt wat je wil uitbeelden. Dus dat er zijn gevoeligheden in het uitbeelden ervan. En dat is gewoon super interessant altijd.
Ja, voor de een is iets anders belangrijk dan voor de ander.
Ja, ja. Ja, ik vind het heel leuk werk.
Zo'n glasfabriek kan bijvoorbeeld zeggen... ja, maar het is heel belangrijk dat je laat zien... dat onze silica uit Zuid-Frankrijk komt. Want bla 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 is puur en zuiver. Ja, weet jij veel.
Roep
maar even wat.
Bijvoorbeeld. Ja.
We gebruiken de modernste ovens... die de meest egale temperatuur kunnen maken over bla.
Ja, dat
terwijl
dat
voor mijn zoontje, die kijkt heel graag Klokhuis. Ik sorry dat ik hier over begin. Maar die vindt het dus heel leuk om filmpjes te kijken over hoe je pepernoten maakt. Okay. En er is dus schijnbaar een of andere mega pepernotenfabriek. En dat is bijna de enige of zo. Maar dat is dus een oven van 80 meter en die is al 45 jaar oud.
Zo, vet. Ja, dat is
nog steeds het best.
Ja, ik hou wel van dat soort stukjes infra.
Of hij is nog niet kapot, dat kan ook.
Oh, dat kan. Ja, dat is wel gewoon... Dat zijn van die stukjes infra en van die verborgen dingetjes. Hè? Ja. Wat jullie zelf ook doen, dat vind ik gewoon tof om te horen.
Hoe bedoel je?
Wat jij met glasvezel doet en wat jij met jouw werk doet. Ja, dan denk ik van, oh, je hebt niet bij stilgestaan. Dat telt ook mee.
Ja.
Dat heel veel mensen staan niet bij stil. Dat als je een stek in het stopcontact stopt, dat daar best wel wat achter zit.
Mm-hmm. Ja.
Dat er zit meer achter dan je denkt. Ik ben ook bijvoorbeeld bij de kolencentrale in Eemshaven geweest. Samen met een groep mensen.
Mm-hmm.
En dan word je daar rondgeleid door zo'n woordvoerder. En die was echt wel heel goed. Hè? Dus we konden hele kritische vragen stellen. En hij was echt gewoon heel goed. Je had het idee dat hij er geen doekjes om wond.
Okay.
Maar als je dan ziet wat daar gebeurt en wat ze allemaal doen om het maar zo schoon mogelijk te krijgen. Is best wel impressive. Ik ben niet voor kolencentrales, maar...
Clean cool, hè?
Ja.
Uh-huh. Clean cool. Ik weet niet hoe je het doet, maar...
Ja, niet.
Nee. Ik heb al maanden geen idee meer hoe ik dit doe. Maar wat ik wel van plan ben, is om nu een paar vragen van de luisteraars tegenaan te gooien.
Oké.
Wat ik leuk vond, is hier zat vorige week Lieve Heremans. En die zei tegen ons, weet je wat je moet doen om die community nog harder aan je te binden? Want dat doen we nog niet genoeg.
Schijnbaar.
Dan moet je ook vragen van de luisteraars in laten spreken.
Ah.
Dat is wel een leuk interactief moment.
Vandaar. Dus, ik heb hem nog niet teruggeluisterd.
Hoe durf je? Ga maar naar huis.
Nou, gewoon zo.
Ga maar een briefje halen bij de contractor van dienst.
Ik ben er gewoon nog
niet
toegekomen.
Nou, dan vergeef ik je voor deze ene keer. Als je meedoet bij deze test om een aantal ingesproken vragen... want we hebben ze gekregen van de luisteraars. Dank daarvoor. En ik heb afgesproken dat degene die de vragen insturen... met een audiofragment, die krijgen gewoon voorrang. Dus ja, dat is heel makkelijk. Ik heb de 6. Dan doen we ze gewoon allemaal.
Beginnen we met de laatste?
En kijken wat er gebeurt. Nee, we beginnen bij de eerste. Dus hier komt het eerste fragment van Jay Smith.
Welke trucjes zou jij toepassen om iemand zijn verbeelding in de juiste bewoording te kunnen laten uiten?
Oké. Dat is...
Kan je een hoop kanten mee op?
Ja. Welke trucjes om zijn verbeelding mee te uiten?
Ja, op de juiste manier te laten uiten.
De juiste manier. Om zijn verbeelding... Nou ja, er is geen fout als het gaat om je verbeelding. Schrijf maar gewoon alles op. Okay. Go nuts. Weet je wel, er is niemand die zegt van nee, dat idee mag niet.
Maar als ik het zo hoor, dan jij moet natuurlijk de verbeelding van een ander.
Opnieuw. Ja, dat ja. Het moet klikken.
Trial and error. En ze kennen meestal je stijl al.
Hij zoekt trucjes ook, hè? En ik vind eigenlijk dat je de vraag misschien al een beetje hebt beantwoord. Je hebt namelijk gezegd, ik ga het gewoon eerst opschrijven en dan kijken of het klikt. En dan doe ik eerst zo een balletje doet, hap, hap, hap. En dan, weet je, je gaat gewoon... Ik denk dat daar wel een linkje ligt.
Je tekent iets en het is een stukje ervaring. Ja,
je begint gewoon en gaat snel om feedback vragen.
Op een gegeven moment ligt het bij, ga ik hem mee naar de opdrachtgever. Mm-hmm. En die zegt wel of iets niet werkt.
Ja.
En dan pas ik het aan. Want ik kan ter plekke iets nieuws bedenken wat wel aansluit. Maar ja, soms zit je ernaast. Dat kan gebeuren. Daar moet je ook niet bang voor zijn. Want dan kom je je bed niet uit. Dat werkt niet.
Vraagje van Boba doen?
Wauw niet.
Komt maar.
Hoi Sebas. Leuke project allemaal op je site. Mijn vraag is wat je droomproject is, wat je ooit nog zou willen maken. En wat is dan voor nodig om dat uiteindelijk te gaan doen? Groeten, Boba.
Ja, heel cool. Veel voorfinanciering natuurlijk.
Misschien een subsidieaanvraag. Een tekenfilm, animatiefilm.
Ja?
Ja. En dan gewoon een verhaal. Niet een uitleganimatie, maar een... hoe zeg je dat? Een verhaal, een film. Dat lijkt me gaaf. En het hoeft niet meteen een film van 90 minuten te zijn. Maar dat, daar droom ik wel van. En ik heb de pogingen tot gedaan, maar het is nooit echt afgerond. Dus ja, wat is er voor nodig? Maar een goed script.
Maar wil je dan zeg maar zoiets als... ik weet niet of je hem kent hoor, maar Pixar heeft een heel kort filmpje die heet Piper.
Zo. Ja, dat is met die vogel, hè?
Dat is met een vogeltje, ja. Wil je zoiets? Waar eigenlijk gewoon... Er zit geen sprake in. Het is allemaal... En het is een beestje en die moet toch ook een soort van boing boing en uitingen en zo doen?
Nou, nee, of, het
of
is meer...
Of kijk je meer naar zo'n... hoe heet dat nou? Er is zo'n pianostuk en er zit een man aan zijn piano... die doet een heel droevig liedje en er zit een dame naast... en die speelt met hem mee en op een gegeven moment vervaagt ze... en dan blijkt dat zij is overleden. En denkt hij terug.
Ik zit zelf... Ik zou heel graag iets met sci-fi willen doen. Want ik heb bepaalde ideeën...
Een heel andere route.
Een heel andere route. Ook heel 2D. Dat lijkt me ook heel gaaf, omdat dat gewoon iets is waar ik zelf meer...
Dat is je ding.
Dat is mijn ding, maar ik vind ook de beperking leuk. Ik hou van beperkingen, want dan kun je je creativiteit er echt uittrekken. Mm-hmm. Ja, als je iemand zegt van... hier is 3 miljard euro en elke... medium wat je maar wil. Hier is 5000 mensen. Ja, dat is heel leuk en aardig. Maar dat is dan is het... Ja, doe maar wat. Weet je, maakt niet uit. Het is geen eind. Maakt niet uit. Dus je heeft geen...
Je kunt Christopher Nolan zijn en krijg je nog steeds maar 200 miljoen, hoor.
Ja, maar stel, hè. En Christopher Nolan, hoe lang is hij helemaal niet met Avatar bezig? We hebben nog steeds niks klaar. Nee, maar de beperking maakt creativiteit.
Maar sci-fi wijkt dan wel weer een beetje af van wat je doet. Want je zei net van, ik wil het liefst een echt verhaal.
Nee, ja, dat is wat ik nodig heb om opdrachten te maken. Dat zijn vaak bestaande verhalen. Dus hier worstel ik ook heel erg mee. Oké, ik wil graag een sci-fi animatie maken, iets over iets. En ik heb in mijn hoofd wel wat er ongeveer in moet zitten, maar ik heb geen verhaal. Ik heb heel veel... kleine startjes, beginnetjes, maar ik heb nooit iets...
Gooi dat gewoon op writing prompt, op Reddit. Komt er vanzelf wat.
Ja, misschien moet ik dat maar eens doen. Ja. Ja.
Mijn advies is altijd gewoon beginnen.
Dat is waar. Nou ja, ik heb beginnetjes, maar...
Ja, oké. Okay,
nooit.
Als jij dat niet tot een verhaaltje kunt uitwerken...
Soms is het ook... Dat moet ik nog heel erg leren. Soms is het ook handig om gewoon iemand te vragen van help mij. Weet je, om hulp vragen is nog steeds iets waar ik wel...
Maar die vinden dat ook leuk, want als ze zien dat jij helemaal in je passie zit...
Mm.
Ja.
Ja.
Je weet dat Avatar van James Cameron is, toch?
Ja. Wat zei je dan?
Christopher Nolan.
Oh, Christopher Nolan. Nee, Christopher Nolan.
Ik hoor die luisteraars cringe in de auto en ik denk ik kan het ze niet aandoen. Release moet er even uit.
Maar waar blijft Avatar? Ik ben wel benieuwd, hoor.
Maar er komt een nieuwe.
De 5 nieuwe, toch? Of zo? 4?
Weet ik veel. Ja, maar kom op.
Ik weet niet eens meer of die wezens groen of blauw waren. Kom aan. Pocahontas met blauwe bessen, zei
beesten.
Beesten. Ja, ze waren blauw. Ik was me namelijk net nog aan het afvragen of ze nou groen of blauw waren.
Ja, het is natuurlijk technologisch echt extreem hoogstaand. Alleen
ik ben wel benieuwd hoe cares. The Witcher, mensen lezen de boeken, mensen lezen Tolkien. Mensen hebben daar iets in geïnvesteerd. Maar Avatar, het komt uit de lucht vallen straks, die films.
Elke franchise waar ik van hou, noem je ook even The Witcher.
Elke franchise waar ik van hou, wordt uiteindelijk gewoon of verkracht... Of worden series. Weet je wel, de MCU vind ik mooi, maar dat worden gewoon allemaal series.
Ja.
En weet je, ik heb een nare naspraak aan dingen als Terminator. Mm, en dingen als Star Wars. Ja. En dingen als Game of Thrones. Weet je wel, ik weet niet. Of
het wordt een beetje gemolken.
Tijdleven.
Het wordt een beetje gemolken of zo.
Ik weet wel dat er nog een vraag is van de verteller. Ja. En die heeft iets te maken met het weerwolven.
Hoi Sebas. Zoals je misschien weet, wordt er tegenwoordig weerwolven gespeeld op de MNOT Slack. Heel veel mensen hebben moeite om het stemgedrag in kaart te brengen. Heb jij tips voor deze mensen om iets te visualiseren of hoe ze hier overzicht over krijgen?
En dan kan ik je wel mijn Excel sheet laten zien, maar die is zo geheim. En ik ben zo paranoïde dat ik die nog even onder de pet hou.
Ah, dat klinkt echt als data processing en dat is toch niet echt wat ik doe. Ik ben echt een illustrator wat dat betreft. Daar kan ik niet heel veel over uitbreiden.
Dit is meer een beetje een dashboardvraag of zo.
Ja, dit is niet echt mijn straatje. Ja, als je het eenmaal bij elkaar hebt, kan ik er misschien wel iets mooiers van maken. Ja, dan een tafelgrafiek of zo.
Je zou naar een infographic-achtig ding kunnen werken misschien. Ja. Maar dan heb je al een timeline nodig.
En ik heb infographics gemaakt in het verleden. En de cijfertjes aankleden tot iets leuks. En dat is gewoon heel saai werk.
Mm-hmm.
Dat is gewoon niet leuk. Het leukste is als je een verhaal moet vertellen. En dat je moet, weet je wel, iets abstracts vertalen naar een beeld. Dat is tof werk, maar gewoon cijfertjes aankleden. Dat voelt een beetje arbitrair.
Maar het verhaal van de weerwolven uitbeelden, ik denk dat wel, mijn hemel, dan krijg je er gewoon boekoffers van waarschijnlijk. ik heb nog een vraag van Wouter van S. Die mag er ook zijn. En dit is zijn vraag.
Hi, goedenavond. Hoe dun is bij jou de lijn tussen een project van opdrachtgever en een project wat je vooral voor jezelf doet? Je Blade Runner tijdlijn staat bijvoorbeeld gewoon tussen de andere opdrachten in je illustratieportfolio. Houd je dat bewust niet gescheiden? Groeten, Wouter.
Ja, ik doe alleen opdrachten die ik leuk vind. Als ik opdrachten doe die ik niet leuk vind, is het puur omdat ik het geld nodig heb. En dat wil ik eigenlijk voorkomen. Want anders heb je gewoon geen plezier in je werk. En dat merkt een opdrachtgever. Als ik bij jou kom en ik met lood in de schoen, ik zeg, oké, moet ik voor jou ook nog even dat doen? Weet je wel, dat wil je niet. Je wilt iemand die er zit en die zegt van, oké, ik ga voor jou een animatie. Oh, ik zal niet hard op de tafel slaan. Ik wil voor jou een animatie maken. En op mijn manier, want dat doe ik graag. En daarom vraag je mij ook als het goed is. Ja, dan zit ik daar. Dan zit je tegenover een veel interessanter en leuker persoon dan wanneer iemand daar zit van, oké, doe maar dan. Dat wil je niet.
Vertel maar, wat wil je hebben?
Ja, en die grens voor mij tussen privé en zakelijk is echt heel, heel dun. Bijna niet te zien misschien.
Ja, snap ik wel.
Wat dat betreft.
Maar misschien ook omdat je side project soms ook een commercieel dingetje wordt.
Maar waarom slaat die Blade Runner dan gewoon tussen je normale opdrachten? Gewoon om op te vallen of is dat?
Dat is werk voor mij. Ook dat soort klussen. Ja, het is allemaal werk en hobby. En uiteindelijk wil ik er hopelijk wel in een shop iets aanbieden. En iets in mensen, dat mensen het kunnen... Ja. Aan een muur kunnen hangen, weet je wel. En ervan kunnen genieten.
Je kan misschien ook een beetje een andere stijl proberen of laten zien.
Ja.
Want dit is natuurlijk iets heel anders. En het vraagt om een beetje een andere stijl. Terwijl het ook wel weer redelijk overeenkomt met die metrokaart. Qua vormen van lijnen en stations.
Maar de inhoud vraagt om iets heel anders. Want het is heel lineair natuurlijk. In de metro is dat niet.
Ja.
En bussen zijn bijvoorbeeld weer iets heel anders. Dus dat is gewoon een andere vorm. Eigenlijk wat dat betreft.
Zullen we J. Smit nog een kans geven?
Hoe hou jij zelf de orde in wat je weet van de films of series, wat je nog moet leren of wat je verder uitgedacht moet worden? Verzin je zelf theorieën wanneer je ermee bezig bent en waardoor ben jij de animatie ook ingestapt? Bit of a second question.
Films en series?
Ja, Disney, hoe hou je orde in... Kijk, zoals in Blade Runner maak je eigenlijk een soort timeline.
Ja.
En daarin laat je zien wie komen erbij bij elkaar en op welk moment en wat hebben die... wat zijn de verhoudingen, zeg maar.
Ja.
En ik denk dat wat hij wil weten is, hoe kom je tot die stations, zeg maar?
Ja.
En hoe hou je dat in je hoofd dan in orde als je bijvoorbeeld halverwege een serie bent?
Ja, dat is misschien veel eenvoudiger dan je denkt. Want ik heb gewoon twee beeldschermen en één daarvan is Netflix.
En de andere is Chill.
En de andere is Illustrator.
Oh, fuck.
En dan zet ik het gewoon achter elkaar terwijl ik er doorheen scroll, zeg maar, door de film of video. Mm. Maar ik heb er maar twee gemaakt tot nu toe, dus wat dat betreft... Ja, dat is hoe ik die Blade Runner poster heb gemaakt. Gewoon, in mijn ene beeldscherm heb ik Blade Runner, oorspronkelijke. En toen Blade Runner 2049 op Netflix kwam, toen was het... Oh, ik kan hem eindelijk afmaken. En toen heb ik die eronder gezet. En dan, het is lineair. Dus je zet het achter elkaar. En dan is het puzzelen met lijnen om te kijken wat sluit mooi waarop aan. Hoe noem je het? Maar het is niet... Ik vind een metroplattegrond is veel ingewikkelder.
Daarom vroeg ik ook om Inception.
Nou ik kan je ook wel een cadeautje doen. Als je echt een fantastisch leven wil, dan moet je beginnen aan de MCU. Dat zijn 23 films.
Ja.
En in de laatste gaan ze tijdreizen. Dus dan kun je eerst een heleboel lijntjes zo. En dan gaan ze daarna allemaal op de kop gooien.
Hoe vet zou het zijn als je dan al bij die poster al een beetje zo'n stippellijntje hebt. Die gewoon over al die andere posters daarna ook. Of Memento. Daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe die film...
Ja, maar dan moet je hem achterstevoren bouwen.
Ja, dan moet je eigenlijk gewoon de film terugspoelen.
Ja, dan ben je er al.
Dan alles flippen.
Ja, of spoilers. Groundhog Day. Hij begint elke dag opnieuw.
Ja, tik je lijntje zo, een cirkeltje.
Cirkeltjes. Dus steeds meer cirkel, steeds groter of zo.
Ja. Bill Murray in de midden zo. Yeah. Ja, ja. Fuck my life, zit ik dan. Laatste vraag, die is ingesproken, is die van Tussengas. Dus daar komt die.
Hey, hallo beste mede-nerds. Tussengas hier. Ik heb eigenlijk geen vraag van mezelf, maar van mijn vriendin. Die vroeg zich af, ja, wat is je keuze dat je een metromap hebt gemaakt van de, ja, van de snelwegen? En ja, hoe kom je op die keuze en hoe bedenk je zoiets? Waar haal je inspiratie vandaan? Ik hoor het graag en veel succes met de uitzending. Joejoe.
Nou, bedankt. Dat succes is zo groot dat we het antwoord op die vraag ook wel min of meer al gegeven hebben. Maar...
Nou ja, ik wil nog eens antwoorden op dat inspiratiedeel. Want bijna over alles geeft wel inspiratie. Op een beetje arrogante manier misschien. Als ik Formule 1 kijk, ik ben een Formule 1 fan. En dan kijk ik daarna en dan gaat mijn fantasie daar ook mee aan de haal. Mm-hmm. Dan denk ik van, oh, als ik Formule 1 coureur was, dan zou ik zo en zo hebben gedaan, weet ik veel. Of dan zou ik in de pers zo hebben gereageerd. Formule 1 is mijn soap, dus je moet begrijpen dat ik heel vaak alle interviews lees en kijk.
Oh, okay.
En dus dan, weet je, dan stel ik me zo voor, ja, dat had ik ook wel gekund als ik dat natuurlijk... Als vierjarige
was mee begonnen. Als ik net, zo goed, als ik net zo goed was geweest.
Ja, ja, als ik een rijke papa had gehad die voor mij een kaart had gekocht. Weet
ik
veel.
Als ik genoeg tijd had, kon ik ook wel een metrokaart van Nederland maken, joh. Hoe moeilijk kan dat zijn? Beetje illustreren, zo, een lijntje trekken. Bam, bam, bam.
Paint.
Ja.
Ik bedoel, ik kan tegen.
Ik kan een beeld dat ik in mijn hoofd heb nog niet eens op papier krijgen. Kan je nagaan dat ik zoiets kan maken?
Maar inspiratie voor mij komt echt overal vandaan. En dat is echt, maar dat is misschien uit een soort van arrogantie. Van, oh, ik kan dat ook wel. Ik heb zo dat zelfvertrouwen heel erg erin.
Is het, oh, dat kan ik ook wel. Of als ik nou dit erin zou kunnen doen, dat zou best wel vet zijn. Dus als ik, je staat voor het bord bij de NS.
Yeah.
Kijk naar zo'n een deel van zo'n traject. Zo, en denk dan, dat is eigenlijk best wel lelijk. Dat kan mooier. Maar ja, voor treinen hebben ze dat heus al. Wat kan je er nog meer mee doen?
Dat komt ook wel voor, ja.
Ja.
Ja, en soms is het zo'n clash. Weet je wel, metroplattegrond, snelwegkaart. Ik heb het ook wel ergens anders gezien natuurlijk. Ik bedoel, inspiratie komt niet uit een vacuüm.
Mm-hmm.
Komt niet uit niks. Weet je wel, bijvoorbeeld, hoe heet die? Picasso was geloof ik. Die inspireerde zijn schilderij ook op de Afrikaanse maskers. Daar kwam zijn inspiratie vandaan. En voor mij was het ook, komt van alles en nog wat. Maar ik heb wel heel vaak het idee van, oh, kan ik dat ook? Of volgens mij kan ik dat wel. En dan ga ik het doen en proberen.
Mm-hmm.
Game development is ook zo'n ding. Ik puzzel met Unity en C#, weet je wel. En ik bouw al jaren aan een spelletje wat nooit af zal komen waarschijnlijk. Maar ik ben er wel af en toe mee bezig. Dat vind ik gewoon heel leuk. En dan na een tijdje van, oh, muziek maken. Ja, laat ik dat gaan doen. En dan ben ik met Ableton en Reason bezig. En dan ben ik daar muziek in aan het maken. En dan... Weet ik veel, dan komt er weer iets nieuws.
Voordat het helemaal af is.
Nou ja, ik wou net zeggen voor de grap. Heb je ook al eens een podcast over? Maar je hebt dus ook een podcast gemaakt. Ja. Wat was het ook alweer?
Nerderlingen. De Nerderlingen, samen met Mendel Bouwman. En dan gaat het een beetje over nerden en ondernemen tegelijk. Samen. Dus ondernemende nerds. In het nerden.
In het nerden.
Maar is dat wat is daarvan geworden? Loopt dat nog? Is dat leuk? Moet ik dat luisteren?
op dit moment loopt dat niet.
Ik zei, we hebben het zorgvuldig de nek omgedraaid. Niet naar luisteren.
Ja, we hebben allebei gewoon, kwamen weer tijd tekort. Life happened.
Ja.
En we hebben het niet zo mooi aangepakt zoals jullie met deze studio hier zo. Dat, en ik weet ook niet, er is wel inmiddels een podcaststudio in Groningen. We hebben er ook eentje.
Holy shit. Ja, ja.
We hebben ook eindelijk internet. Nee, maar...
je hebt in ieder geval een tijdje postcodes.
Dus dat is het zoveelste projectje wat een beetje opbloeit. En dan en misschien pikken we het weer op.
Hm. Ja. Nou, wat ook heel leuk is dat ondertussen Ida inderdaad is gesneuveld. ze is gewoon een wolf. Holy shit. Oh, een troela. Echt waar.
Hey, we zijn met de opname bezig.
Ja, dat weet ik. Maar ze had nog een vraag ingestuurd. Dus daarom moest ik daaraan denken.
Oh, okay.
En ik denk, deze is voor jou, Ida.
Ja, vuile, smerige shitwolf. Nee hoor, ik vind je denken heel lief.
Gewoon omdat je het op jouw manier verdiend hebt. Ida vraagt namelijk. Speelt Sebas graag Mini Metro op zijn telefoon?
Oh nee. Ik vind het een heel mooi spel. Ik heb het gespeeld.
Wat is het voor spel? Ik weet dat niet. Ik zit gewoon Ida te eren hier. Ik heb daar
bedankt Ida voor je vraag. Ik vind het een hele leuke vraag. Topwolf.
Kut wij.
Was maar een burger.
een hamburger.
Ja. Nu is ze dood, nu ben ik blij.
Ja.
Maar, het is een mooi. Soort puzzelspel. Je moet zo lang mogelijk overleven eigenlijk, terwijl je metrostelsel bouwt. En het is heel tof, want het is een beetje in zo'n metrokaart stijltje. Maar het is waar ik van hou zijn meer de sandbox games. Weet je, de Sim Cities, de Transport Tycoons en zo. Daar word ik blij van.
Oh, ik denk gewoon, nu komt de Zelda Breath of the Wild.
Heb ik ook wel gespeeld, maar...
De Far Cry 5. En,
de bouwspelletjes. Echt, okay. De bouwspelletjes.
Assassin's Creed.
Wel een goede nostalgische herinnering aan Half-Life.
Ja,
daar ben ik wel een goed deel van mijn puberteit aan kwijtgeraakt.
Ga je Half-Life 3 spelen? Eindelijk komt hij eraan? Ja?
Tuurlijk.
VR-headset.
tegen die tijd dat Nederland verzopen is en we allemaal in Duitsland wonen, ja.
Gast, er komt een nieuwe Half-Life, heb je het over?
Op je PlayStation 9.
Half-Life Alyx, bedoel je?
Ja.
Ja. Maar daar moet je virtual reality voor hebben.
Ja. Ja, je kan mij aankijken, maar ik heb hier echt helemaal geen kaas van gegeten.
Ga jij dat spelen?
Half-Life was ook niet mijn game.
Ga jij
VR gamen?
Nee. Denk ik niet. Ik werd tot nu toe altijd misselijk van. Ik ben een van die mensen. Ik ga helemaal kapot.
Oh, ben je zo eentje?
Ja. Ja. Laat mij maar lekker audio maken. En podcasts hosten. Dan ga ik gewoon genadeloos zo aan de versnellingspook trekken. En dan zeg ik, het is tijd voor de tips voor de luisteraars, jongens.
Content creëren.
Ja, het maken van content. We scheppen dat uit uw prachtige strotjes.
Zullen we vragen aan een gast om te beginnen? Dat lijkt me een keer leuk.
Ja, gast. Begin eens.
Ja, het boeken.
Met een tip. Ik had boeken. Ja, ik heb ook een boek meegenomen. Voor mensen die transit maps. OV-kaarten. Dat klinkt dan meteen heel suf. OV-kaarten. Ja. Heel suf klinken. Tof vinden. Het is een boek van Mark Ovenden.
Voor mensen die OV-kaarten tof vinden.
Ja, dat klinkt echt zo. Ja, die werken welkom bij mijn postzegelverzameling.
Dat nee, klinkt die werken toch bij Trivium of zo? Hoe heet dat bedrijf?
Ik heb geen idee. Maar er is een kaart van Mark, een boek van Mark Ovenden over de hele geschiedenis van de Parijse underground, Parijse metro.
Mm-hmm.
En dat is typisch Frans, weet je wel. Heel lang bekvechten. En inmiddels heeft Londen al lang een metro. En dan afkijken hoe zij het hebben gedaan en dan eentje bouwen.
Ja.
Even heel kort door de bocht. Maar er zit een stuk in, als je zelf metrokaarten wil maken, zit een hoofdstuk in. Ik heb hier allemaal bladwijzers. Moet ik even...
Ja,
hier.
Misschien even gebruiken.
Misschien even gebruiken. Hij heeft daar een handig lijstje in. Met good practice in diagram design. En daar staan dus allemaal punten in van wat maakt nou een goede...
vol met kleine lettertjes.
Ja. Kijk,
een klein plaatje.
Ja, oké. Hij richt zich vooral op de geschiedenis van de metro en de plattegronden. Mm-hmm. En niet zozeer boekontwerp. Maar er staat een heel tof lijstje in over wat maakt een goed kaartje.
Maar je zegt lijstje, dat zijn wel 20 punten, man.
Het zijn wel meer dan 20 punten.
Moet ik mijn bril even opzetten.
Moet ik dan een lijst noemen? Wanneer houdt het op een lijstje?
Nou, ik weet niet. Als jij van 2015 tot 2020 bezig bent de kaart te maken, dan ga je op een gegeven moment huiswerk doen, toch?
Ja.
Ja, ik snap dit wel.
Ja, nee, ik vind het vet.
Het is gewoon, ik bedoel, als je kaarten... Want er zijn mensen die het ook leuk vinden om te doen naast ik.
Ja. Er zijn ook mensen die echt met de metro willen, voor het echie. Ja. En dan gewoon moeten zien waar ze het uit gaan komen.
Maar er zijn mensen die doen dit voor hun werk.
En precies, ja. Ja. Ja, maar die weten dit al wel.
Die hebben waarschijnlijk een of andere ISO of NEN of ander vaagsoortig norm die ze moeten volgen.
Ik weet niet of die bestaat. Dat is een goede vraag.
Over contrasten en kleuren en de curvatures.
Zover ik weet zijn er.
Dit is je nieuwe viral stunt. Schrijf die norm.
Ja.
Nee, voort aan de baas. Nee, maar gast, dan krijg je gewoon consultancy klussen in heel de wereld.
Ja, ik wil je wel helpen.
Oké.
Met die norm. Ja hoor.
Ik
lees er één per week. Dus ik denk dat ik je wel wat points kan geven.
Je hebt ook, ook Mike Senaar. Die zijn echt de heermeester op het gebied van wayfinding. Zoals dat dan heet. Dus die zullen er vast ook al wel onderzoek in. Ik weet wel zeker dat die er onderzoek naar hebben gedaan. Die hebben ook de wayfinding van Schiphol gedaan. En allerlei andere
grote vliegvelden.
Ja, maar daar wordt dit vaak ook wel onder geschaard.
Oké.
Okay. Er wordt hier een bondje geboren.
Nou ja, ik adviseer je om die. Ja. Jij adviseert om die norm te schrijven. Ik zeg,
wil
ik
wel
help
weten
je wel
of
mee,
dat
maar,
bestaat al.
Maar ja, dat, ik adviseer je wel om dat uit te zoeken. Maar zelf schrijven, ik denk dat je...
Heb je dat gedaan?
Nou, ik heb nu zeg maar zo'n beetje, wat is het? Een uurtje of drie met je doorgebracht. Waren drie heel gezellige uren. Ik denk dat je het geen drie weken volhoudt voordat je denkt, nou, ik spring hier van deze brug. Die Martini-toren, hoe hoog is die ook alweer? Weet je wel?
Dat is een heel goed hek omheen tegenwoordig. Maar ja, oké. Okay.
Nee.
Ja.
Nee, dat wil je niet. Nee, dan moet je handen aan andere mensen overlaten.
Ja, soms moet ik gewoon even om hulp leren vragen. En zo, hey, jij kan dit vast veel beter dan ik.
Ja. Ja. Waarom bestaat dit niet?
Ja, dat is ook een goede vraag. Maar ik weet niet of het bestaat. Dus misschien zijn het al wel.
Dan gewoon de ANWB. Die hebben in ieder geval al die borden gemaakt. Dus die zijn daarmee bezig. En hebben kaarten uitgegeven.
Ja, Ja.
En ze hebben wegenwacht in de naam staan.
Hey. Hoe is het nou om een bondje te hebben? Want ik zit dus in geen enkel bondje bij Weerwolf. Iedereen loopt als de plaag om me heen.
Gaskap nou eens met je weerwolven. Ik word helemaal gek van het geïnkruid van jou.
Oké. Verder nog
had je
tips.
Nog een boekje?
Ja, ik heb ja. Die heb ik dan weer niet mee. Ik heb mijn lijstje erbij pakken. Er is een boek. Er zijn eigenlijk twee boeken nog. Invisible Women, Onzichtbare Vrouwen. Nederlandse vertaling.
Oh, misschien dat vind ik tof.
Is die al een keer genoemd? Weet ik
nee.
Niet.
Nee.
Caroline Criado Perez. En waarom we leven in een wereld voor en door mannen ontworpen. Nou, we zitten hier met drie blanke mannen om tafel.
Oh.
Ja.
Gebeurt vaker.
En ik ben het boek nog aan het lezen. Gaat niet snel. En ik ben hoofdstuk 2, maar ik had echt de
crashtesten van auto's worden gewoon niet gedaan op vrouwelijke poppen.
Nee, ken je dat. Het?
Maar hoe dan?
Ja. Ik had vroeger een vriendinnetje, die was heel klein. En dan liepen we ergens. En dan zei ze, waar moeten we heen? En zei ik, nou kijk, daar is toch een bordje. Zei ze, ja, maar ik ben maar 1,50 meter.
Ja,
ik
ja.
kan dat gewoon niet goed zien.
Of je, medicijnen.
Dat zijn, ja, medicijnen. Daar kunnen we 3 podcasts over vullen. En dan niet zeg maar uitzendingen. Nee, podcasts.
Ja, maar dat je... De
te moeilijk.
Te moeilijk. Oh nee, de maandelijkse menstruatie zit in de weg. Ja, maar dat hoort erbij. Dat moet je meenemen in je data.
Ja,
dat
maar is iedereen leert als je last krijgt van je linkerarm en dit en dat. Dan heb je waarschijnlijk een harteval. Bij vrouwen is dat heel anders.
Ja, maar dat boek, dat is echt een eye-opener wat dat betreft.
Overigens, tussen, we mogen het niet zo noemen, maar rassen is dat ook anders. Dus voor mensen uit Zuidoost-Azië is het anders dan voor mensen uit Europa of voor mensen uit Afrika. Er kunnen ziektebeelden zich heel anders uit.
Oh zo, ja.
Dat is echt
dus aanleg voor bepaalde dingen.
Ja, dat ook nog. Maar ook gewoon, je hebt hetzelfde, alleen het ziet er heel anders uit.
Ja.
Als je samen kinderen kunt krijgen, ben je dezelfde diersoort. Next, what?
Ja, nee, diersoort wel. Maar bij een pitbull ziet het er misschien anders uit dan bij een chihuahua.
Ja, zou kunnen.
Ja. Maar dat boek is gewoon heel goed. En als je nou houdt van boeken die je met neus op feiten drukken, dan is er een wat ouder boek, wat ook heel tof is. Dat heet Design for the Real World. En dat heet dat is door Victor Papanek geschreven. En dat boek is één voorbeeld na het andere van, weet je wel, een beetje white savior complex ook wel. Dus dat mensen die naar architecten die goede bedoelingen hebben.
Mm-hmm.
En dan naar dingen gaan bedenken voor Afrika, bijvoorbeeld. Maar er nog nooit zijn geweest.
Ja.
Dus dat je modulaire woningen bedenkt voor een land waar mensen er weinig daken boven hun hoofden hebben.
Ja.
Maar er niet bent geweest. Dus je weet niks van de culturele gebruiken. Je weet niks van de belangen. Je weet niks van temperatuur, noem maar wat. Je weet niks van, weet je, de werkelijke omgeving waar het om gaat. Dat boek zit er vol mee met dat soort voorbeelden.
Schiet me echt inderdaad in zo'n voorbeeld te binnen. Dat er zo'n project was waarbij ze van die shelters gingen maken. En dan zei ze, ja, die mensen, weet je wat, een dak is wel genoeg. Dus ze hadden geen muren, maar het waaide er continu. Ja, en dan heb je er dus helemaal gereed aan.
Nee.
Of 99% Invisible heeft bijvoorbeeld een hele uitzending over een blindeninstituut en waarom dat compleet verkeerd ontworpen is.
Ja, geweldig, geweldig podcast inderdaad. Ja. Luister ik graag naar.
Dat soort dingen.
Ja. Ja.
Wij staan er niet bij stil, omdat we er
waarom was dat verkeerd ontworpen dan? Dat vind ik interessant.
Wat die daken? Of dat blindeninstituut?
Ja.
Als die met elkaar lopen, dan willen ze elkaar kunnen zien. En daarvoor heb je meer ruimte nodig. Dus als jij met 2 man door een gang loopt en dan komen de 2 man jouw kant op, dan heb je ruimte nodig voor 3 en 3. Dus de gangen waren gewoon te smal. Dus ze botsen telkens tegen elkaar aan.
Wat bedoel je met zien? Bedoel je aanraken? Of bedoel je echt met
horen? Ja,
blinden.
Ja, maar wat bedoel je dan met zien? Want ze willen elkaar zien?
Ja, nee.
Ze horen elkaar
ze
wel.
Ze horen elkaar, ja.
Alleen je weet niet op de centimeter nauwkeurig of je iemand raakt. Je hoort hem wel aankomen.
Sorry, het waren doven inderdaad.
Oh.
Dus die hebben gebarentaal. En daarvoor heb je een beetje ruimte nodig.
Ah, ja. Dat je elkaar over een afstand...
Ja, okay. Ik vergis mij. Dus niet eens over afstand. Maar als jij en ik naast elkaar lopen...
En wij
kunnen allebei elkaar niet verstaan... dan gaan we met elkaar praten door. En dan loop je een beetje zo half schuin, Maar je hebt meer ruimte tussen elkaar nodig... omdat je aan het gebaren bent. Maar dat soort hele...
Ja, dat vind ik geweldig. Dat soort...
Dat is in ieder geval hetgeen dat we voorbij stond. Maar hij heeft er 3 kwartier over. En je denkt echt bij jezelf... Hoe kunnen we hier niet over na hebben gedacht?
Ja, dat.
Dat
vind ik fascinerend, dat soort dingen. Ja, waarom niet? Ja, kak. Ja, dat
of gewoon allemaal tractors naar Afrika sturen. En dan zeggen, yo, ga graan verbouwen. En die gasten zo van, ja nou, 1 was met benzine. En 2, hij is kapot. Hoe maak ik hem?
Ja, we hebben hier heel fijn zand. En dat komt gewoon dwars door de filter heen. Dus de hele motor zit vol.
Er is ook zo'n verhaal van mensen die daarheen gaan. Van die christenen die daar naartoe gaan om daar een boerderij te beginnen.
Mm.
En want we gaan die mensen leren boer te zijn. We gaan mensen hier leren groenten te verbouwen. Ik noem maar wat.
Ja.
En dan beginnen ze daarmee en ze zetten dat vol trots op. En oh, is dat een neushoorn? Ha, die loopt door ons veld heen. Hmm, waarom zou dat zijn? Waarom zouden mensen hier nog geen boerenbedrijf zijn gestart?
Ja.
Oké, okay, we graven een hele grote diepe greppel. Oh, die olifant stapt er gewoon overheen. Hmm, oké.
Okay. Deze hyena's kunnen zwemmen. Oh.
Ja, nou, allemaal van dat soort pragmatische dingen. Van waarom sommige, waarom in bepaalde culturen of regio's dingen die wij heel normaal vinden niet aanslaan of niet werken. Gewoon om door die naïviteit. Oh, dat
doe me weer zo'n schare denken. Dat in een van de allergrootste heet Victoria Meer.
Ja.
Er was dus iemand die dacht: weet je wat handig is? Als ze hier heel veel vissen hebben. Dus die had er één bepaald type vis uitgezet. Ja, dat is nu ongeveer de enige die er nog leeft.
Ja, 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 ja.
Maar ja, die vinden mensen helemaal niet lekker. Nee, maar echt, weet je wel, zoiets was het. Dat je echt denkt, oh, dit is echt
te donker. Het is eigenlijk heel triest. Maar het is ook heel... Het is story of the world, niet waar? Ik bedoel, ja. We hebben... Kijk maar naar Australië. Naar de kamelen daar. Het is gewoon een plaag.
Konijnen
ook. Ook.
Ja.
Ja, en...
sowieso beesten in Australië, ja. Wil ik niet al te hard over nadenken. Twee redenen. Eén, ze zijn allemaal eng. En twee, de andere helft is dood.
Ja. Oh, ja. Maar niet de kwakka's.
Nee? Oh, nice.
Nee, die zit op een apart eilandje.
Floris, okay. Heb jij nog mooie tips?
Ja. Ik ben niet zo'n heel erg super enthousiast makende tipgever. Ik ben niet iemand die... Nou, ik had vorige keer met Jur samen tip. En Jur gaat dan helemaal... hele mooie verhalen. Ik heb ben meer zo iemand die zegt dan van... ga dit eens luisteren. Vertrouw maar gewoon, dit is gewoon wel goed. En als je het niet goed vindt, nou, dan kost het je 10 minuten van je leven, zet je het eraf. In dit geval is er een beetje geromantiseerde documentaire serie gemaakt door HBO. Met een ondersteunende podcast. Dus je kijkt één aflevering en luistert één podcast.
Okay.
Aflevering. Iedereen kent hem, want hij heet Chernobyl.
Ah.
Maar de combinatie is echt magisch.
Ik wist niet dat er een podcast bij hoorde.
Ja. Nou, ik heb hem dus zitten kijken en ik van verbazing in verbazing.
Ja.
En je krijgt een van de veroorzakers van dit geheel. Ja. Die had gewoon moeten weten dat hij de boel naar de shit aan het helpen was.
Ja.
Dan krijg je die haatje, jongen.
Ja.
Die haatje echt gewoon met al je poriën.
Ja, dit is ook een beetje dat, zeg maar, die hele cultuur in het Sovjet-tijdperk er ook wel mee te maken had.
Ja, absoluut.
Dat
krijg
je echt wel heel
gewoon luisteren.
Mee.
Nu doen.
Ja.
Ik moet wel zeggen, die podcast, luister die gewoon lekker daarna. Want anders heb je er geen zak aan. Ik wil die podcast eerst luisteren, daarna de serie kijken. Daar heb je niks aan.
Nee, ik zeg eerst eentje kijken. Dan die bijbehorende podcast aflevering. En dan de volgende. Ja. Dan haal je namelijk ook je bindje eruit.
Oh ja, ja.
En dan kan je het wat beter op je laten inwerken. Ja. Dat is echt wel nodig.
Ja, dat vond ik jammer aan The Witcher. Dat het niet per week werd gereleased, maar blop in één keer. Dat was echt...
Ik had niet verwacht dat ik dat zou missen, maar...
Ja,
nu ik toch vond ook... Volgende komt pas volgend jaar of zo ook, hè?
2021, ja. Maar dat wordt dan hopelijk niet in één keer blop op Netflix gegooid.
Ik weet het niet, ik vond hem echt goed.
Ik vond hem... Ja, ik ook.
Ja.
En er was wel wat negativiteit over. Maar ik heb daarna het eerste boek gelezen en nu snap ik het wat beter. Waarom het zo... gefragmenteerd voelt.
Ja, maar ik had dat ook heel erg met de Mandalorian. Weet je wel, daar zit je toch elke week weer met mensen over te praten en dan vraag je een lunchtafel. Heb je hem al gezien? Nee, oké, nou, morgen praten we erover.
Ja.
Dan heb je zo een paar keer over de Mandalorian gepraat. En ja, dat gaat veel meer leven. Je geniet daar meer samen van met mensen. En nu is het echt zo van, heb je het gezien? Nee. Oh, ik wel. Kikkel doei.
Het blijft ook vers dan. Elke week is er weer iets om over te praten.
Uh-huh. Ja. En daarover gesproken, mag je nog heel kort mijn tweede tipje doen?
Nou, dat mag wel. Die eerste tip was toch al dubbel. Dus hij telt eigenlijk niet eens.
Oh, oké. Okay. nee, want hij was al eerder gegeven. Maar als je nog niet hebt gekeken, gaat het alsjeblieft.
Ja, nee, maar dat was een jaar geleden.
Mijn tweede is, jongens, Wie is de Mol is begonnen? Ga het nou kijken, man.
Ja, ik ben dus gestopt met kijken. Weet je waarom?
Omdat je Trust Nobody wilde luisteren.
Nee, dat vind ik juist wel leuk. Ik ben gestopt met Wie is de Mol omdat ik er in de tweede aflevering uit lag. En dus ik ga altijd all in. Ga hard op, ga naar huis.
Oh ja, dat klopt.
En toen dacht ik op een gegeven moment, zat ik dat te kijken. Toen dacht ik, ik kan niet meer winnen. Ik heb eigenlijk ook wel zin om YouTube te kijken. Schat, mag ik naar zolder?
Ja. Nee, mijn vrouw en ik deden altijd het zo uitplannen. Dat we ze allemaal opnamen. En dan gingen we een soort van bingen. In de kwestie van 2-3, hooguit 4 dagen gingen we alles kijken en dan zo uitplannen dat we dan met die finale konden eindigen.
Oh, wow.
Maar we zijn erachter dat als je gewoon elke week kijkt, dat het leuker is.
Ja, helemaal mee eens.
Je hebt veel meer spanning.
Is het dan mijn beurt om een tip te geven?
Ja, ga alsjeblieft.
Oké. Ik ben de laatste tijd weer helemaal op de retro tour. En daarmee bedoel ik retro gaming. Mm. En dat was niet alleen omdat we in Awesome Space zijn geweest. Dat is altijd al mijn ding. Ik hou gewoon af en toe, ik wil een SNES vasthouden. Ik wil die Nintendo 64. Ik wil dat eelt om mijn duimen weer even cultiveren. En ik ben nu bezig met The Wind Waker. En die ben ik opnieuw aan het spelen op mijn gloednieuwe Wii U. Gloednieuw. Ja, hij is wel
voor jou.
Fijn. Ja. En ik geniet heel erg van The Wind Waker. En The Wind Waker staat eigenlijk bekend als de Zelda game waarin cel shading echt op de kaart is gezet. Je kunt niet zeggen Nintendo heeft cel shading bedacht, maar ze hebben wel de gouden standaard neergezet. Zeg
wat
maar.
Is het?
Het ziet er cartoony uit, maar het is toch een 3D spel. Dus het was op dat moment voor het eerst dat je ziet zeg maar cartoony alsof het 2D is, maar het is een 3D game. Dus als je het speelt, ja, voelt en speelt het als een 3D game, want dat is het ook. En toch zie, als je een screenshot maakt, dan denk je dit is een 2D cartoon.
Ja, het heeft een zwarte outline zeg maar.
Ja, dat hebben ze dan niet, maar dat is later in andere games wel heel veel gedaan, klopt.
Ja, ja.
Ik heb een video gevonden en die is eigenlijk nog van dit jaar. Dus dat is gloednieuw. En die heet How the Wind Waker Defined Cel Shading. En daarin wordt uitgelegd hoe ze met eigenlijk 3 specifieke effecten op die 3D game dat cel shading effect teweeg hebben gebracht. En dat is zo onwijs boeiend dat ik het zelfs als niet 3D animator gewoon enthousiast van word. Om even een tipje van de sluier op te lichten. Dus elk een 3D object heeft heel veel polygonen, heel veel driehoekjes. En hoe ga je dan uitrekenen welk van die driehoekjes wel en geen licht opvangt?
Ja,
dus
ja,
waar moet het licht wel en niet op schijnen? Nou, jij denkt, oké, daar waar de schaduw is, daar is geen licht. Maar ja, die computer moet dat berekenen. Dus hoe programmeer je dat? Nou, hebben mensen dus bedacht, als de polygoon, elke hoek van de driehoek moet een richting hebben.
Mm-hmm.
En dat is naar buiten. Dus elk pijltje van een object wijst naar buiten. En als die in het verlengde licht van de zon, als die ooit de stralen van de zon raakt, dan wordt die verlicht. Ja. En als hij de andere kant op wijst, niet. Nou, wat ze dus hebben gedaan is zeggen, oké, wij hebben zo'n punt van een driehoek is gewoon of helemaal belicht of niet. Waardoor je een heel erg soort van zwart-wit effect krijgt. Ja. Met een hele kleine gradient. Waardoor je zeg maar de ene kant van het object is knallicht. En de andere kant is helemaal schaduw.
Ja.
En dat ziet er een beetje, ja, doordat
cartoony uit.
Over te overdrijven wordt het cartoony. En het tweede wat ze hebben bedacht is, elk object kan maar 1 lichtbron tegelijk hebben. Dus als je tussen 2 fakkels gaat staan en je gaat een beetje naar rechts, dan opeens komt het licht van rechts. Ga je iets naar links, bij de andere fakkel komt het licht opeens van links. En als je dat gaat analyseren, frame voor frame, denk je, dit klopt eigenlijk helemaal niet. Maar als je dat spel aan het spelen bent, heb je het niet eens door. Het is de normaalste zaak van de wereld.
Ja.
Nou, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar ja, ik vind dat gewoon geniaal. Als het zo goed uitgelegd wordt met beelden erbij en hoe ze tekenen. En ga die video gewoon kijken.
Super
voor
tof.
God's sake. Zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag was Sebas van den Brink. Sebas, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Sebasvandenbrink.nl.
Keurig netjes. Op Twitter ook nog?
Op Twitter ook. @Seb van den Brink.
En iedereen een metrokaartje kopen, hè?
Ja, studiolegenda.nl.
Meer informatie over ons is te vinden op mnop.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. Je kunt ook jezelf steunen met een prachtige t-shirt of een hele mooie hoodie uit onze nieuwe shop. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack kanaal. Als je nou patron van ons wordt, dan krijg je altijd een RSS feed. Zodat je reclamevrij kunt luisteren. Toegang tot dat geheime patron kanaal waar je zo graag bij wil zijn. En vanaf $3 of meer krijg je stickers, $5 biervultjes, $10 of meer ben je altijd bij onze live events. Voortaan stuurt Floris alle perks naar jullie op. Dus dat kan alleen maar beter gaan dan tot nu toe deed.
Heus niet.
Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Ciao.
Ciao.
Tot ziens.